only be.
Laat onze hoofden buigen. Heer Jezus, we zijn u dankbaar vanmorgen voor de gelegenheid om in uw tegenwoordigheid te komen. In deze tijd van gemeenschap, om hier in hemelse gewesten te zitten in Christus Jezus. Nu, Heere, wij bidden dat u voortdurend met ons wilt zijn als wij over u spreken. Mogen onze harten vol vreugde zijn als wij opzien naar uw woord en uw belofte voor ons. Zegen onze herder, onze hulpvoorgangers, al de broeders en zusters die hier komen om met ons samen te zijn en zich hier vergaderen op deze kleine plek die wij als ontmoetingsplaats voor u bestemd hebben. En wij bidden dat u ons zult zegenen in alles wat wij in de loop van de dag doen. In de naam van Jezus vragen wij het. Amen. U kunt gaan zitten. Ik heb uw boek, broeder. Iemand op het podium. Dit is gewoon enigszins een kleine verlichting voor mij. Ik had de diensten hier achter, persoonlijke gesprekken. Ik moest of persoonlijke interviews of de beantwoording van vragen nemen. Vrijwel alles wat vanmorgen binnenkwam waren visioenen. En ik moest gewoon... Ik vertelde Billy dat als broeder Neville het niet te druk had, ik deze stapel vragen zou nemen en hierheen zou komen om mijn geest een beetje te ontlasten. Het drukt mij enigszins neer. Die visioenen zijn... Maar de mensen... werden geholpen, en dat is het voornaamste. Het voornaamste, ze werden geholpen, dat is de goede kant ervan. Ik zal ze dus vanmiddag een beetje vroeger doornemen, zodat ik dan vanmiddag kan beginnen met mijn speciale gevallen, de interviews. Nu, we zijn blij vanmorgen onze vrienden te zien. En nu, dit houdt dit niet tegen Billy. Dus dan, hij werd verondersteld de mensen ervan in kennis te stellen als ik door zou gaan met deze vragen te beantwoorden. Ik dacht dat het misschien een uur of zo zou duren om de vragen te beantwoorden. Sommige van mijn... Ik houd er niet van om iets te laten liggen. Ik houd ervan om mijn lijst schoon te hebben. Zie? Dan deze vragen enzovoort. Ik vind het fijn om te zeggen, ik heb dit klaar. Ik heb te veel in mijn gedachten, het maakt me nerveus. En ik wil niet over iets nerveus zijn. Ik ga een deze dagen naar huis, in de heerlijkheid. Een oude vriend van mij zei een paar dagen geleden tegen mij, ik word er zo moe van om in een reiskoffer te leven. Ik zei, geliefde broeder, ik wil je iets vragen en ik wil je iets vertellen. Ik heb heimwee. Ik heb al 20 jaar heimwee en ik heb geen huis om naartoe te gaan. Zie? Dat is waar. Het is een verschrikkelijk iets om te zeggen. Ik zou kunnen gaan zitten en huilen om ergens naar huis te gaan. Ik heb geen huis om naartoe te gaan. Overal waar ik ga, kan ik niet langer dan een paar dagen blijven. Dan ben ik weer klaar om ergens anders heen te gaan. Ik ben altijd zo geweest. Ik werd zo geboren. Mijn vrouw noemt mij rusteloze winden. Ik ben gewoon dan hier en dan daar. En dat is een verschrikkelijke positie om in te zijn. Maar ik geloof dat ik zo moest zijn voor mijn bediening. Maar velen van u bewonderen, wij bewonderen het, iets voor God te doen. Maar gaat u nooit... Nu, we zijn vanmorgen gewoon een groep familieleden, zie. Maar ik heb heimwee. Ik wil naar huis gaan. En ik weet niet waarheen. U zegt, wat dan als u naar Arizona gaat, terwijl uw gezin daar is? Ik voel me goed gedurende 2 of 3 dagen en dan moet ik weer ergens anders naartoe gaan. En ik ga daarheen en dan voel ik mij weer goed daar gedurende 2 of 3 dagen en dan moet ik weer ergens anders naartoe. Dus er is gewoon geen huis om naartoe te gaan. Ik heb heimwee. Wel, er is een huis. Een thuis. Ik zal daar op een keer naartoe gaan. Maar ik moet u eerst helpen, zie. Daarvoor ben ik hier om u te helpen. En tot die tijd komt dat ik u niet meer kan helpen, dan wil ik naar huis gaan. Dan wil ik werkelijk naar huis gaan. Maar er is ergens een plaats waarvan ik zoveel zal gaan houden dat ik niet meer terug zal willen komen. Ik zal Jeffersonville verlaten. Ik zal een paar weken weg zijn. Ik zal weer terugkomen. Ik ga naar Arizona. Ik vind dat wonderbaar. Dan wil ik weer terugkomen. Ik ga ergens anders heen. Dan wil ik weer vervolgens teruggaan. Ik ga hierheen en ik ga daarheen. En dan denk ik dat ik hierheen wil komen. Ik kom hier en ben er slechts een paar dagen. En ik zie u allemaal. En ik wil weer ergens anders heen gaan. En ziet u, en ik heb mijn kinderen verstrooid over de wereld. En ik, hen die ik in Christus verwekt heb, zie. En ik, dan heb ik geen thuis. Ik wil hen één deze dagen alle tezamen hebben, ziet u. Zo de Vader wil. En dan zullen wij een thuis hebben waar we niet meer behoeven rond te zwerven, zie. Ik word moe van het zwerven, zonder een plaats om te blijven. En ik zou ieder willen aanraden nooit een zwerver te worden, zie. Tenzij het een of andere soort bediening is die u op die wijze roept. Omdat ik zou morgen gewoon alles willen geven als ik een plaats hier op aarde had waarvan ik naartoe zou kunnen gaan en zeggen, dit is mijn thuis. Als ik het had, zou ik er $1,000,000 voor willen geven. Als ik een plaats had waarvan ik zou kunnen zeggen, jongen, hier houd ik gewoon zo van, ik wil deze plaats niet meer verlaten, dan zou ik alles willen geven. Maar ik kan hem niet vinden. Ik ben zoiets als Abraham was. Ik zie uit naar een stad. Zie, ik kan hem niet vinden. Maar ik weet dat hij er is. Maar ik kan zeker niet aangepast worden aan één bepaalde plaats op deze aarde. Het ziet er gewoon niet uit als fijne mensen, fijne plaatsen. Ga je hier, het is te nat. Ga je daar, het is te droog. Ga je hier naartoe, het is te koud. Ga je daarheen, dan is het te heet. Zie, en er is geen plaats, het is gewoon geen thuis. Ik wil mijn tijd niet gebruiken om op uw schouder uit te huilen, maar ik ben... Wel, we zijn de Heer dankbaar. Amen. Wees dankbaar voor alle dingen. Ik ben aldus omdat ik zo ben. God maakte mij wat ik ben en ik kan het niet anders zijn dan wat Hij mij maakte. Melancholiek en zulke soort dingen. Ze vertellen mij dat ik gewoon op die wijze moet zijn ten einde de hulp te zijn waarvoor Hij mij hier zond. En ik wil dat soort persoon zijn. Als dat de wijze is waarop ik verondersteld word te zijn, dan wil ik dat zijn. Wat ook de wil van het Koninkrijk Gods is, of de wil van God, dat wil ik zijn. Nu, laten wij nu weer bidden. Heer Jezus, deze vragen liggen hier voor ons, Vader. Ik kan ze niet beantwoorden, Heer. Ik ben onvoldoende bekwaam voor deze vragen. Maar ik weet dat U de algenoegzame bent, omdat het op het hart van de mensen is. Gebruik mij, Heer, om hun druk te verlichten. Zou U het niet willen, Vader? In de naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen. Nu, we gaan beginnen met... Ik geloof dat zij dit niet op de band opnemen, dus het is slechts een... het is in orde, veronderstel ik. Nu, het enige dat... De reden waarom ik mij bezorgd maak over vragen, is omdat er altijd één vreemde zaak is, of een dringende zaak is, liever gezegd, waar ik mij altijd druk om maak, en dat is het beantwoorden van de vraag over huwelijk en echtscheiding. Oh my, de telefoon gaat, er komen brieven. En één broeder wikkelde zichzelf in een deken en zat op mijn veranda van 12:00 tot het daglicht de volgende morgen. Predikers bellen van overal op. 2 of 3 keer getrouwd en zo al. Bedieningen. Ik wil u één ding vragen. Ik weet dat ik hierin nog verscheidene daarover heb. Ik heb ze niet doorgekeken, maar er zijn er hier nog verscheidene over. Bedenk gewoon dit, u mensen, die getrouwd bent, en gescheiden en opnieuw getrouwd. Beloof mij één ding, zie. U hebt uw vertrouwen in mij gesteld. Ik neem aan dat dit niet op de band komt. U gelooft dat ik uw door God gezonde profeet ben, uw dienstknecht. Neem dan mijn woord hiervoor, alstublieft. Ga door met te leven zoals u bent. Probeer niet iets anders, maar leef. Ga gewoon door en leef gewoon gelukkig. U bent gered als u een christen bent. Ga door met te leven voor Christus. Hij had een reden om u te redden. Nu, als ik terugkom, zo de Heere wil, zal ik u dat uit de Bijbel verklaren, zie. En raak niet van streek. Veel mannen vertelden mij, wel, ik hou van mijn vrouw, maar ik zal haar gewoon moeten verlaten. Ik wil de opname niet missen. Doe dat niet. Blijf gewoon zoals u bent, totdat u weer van mij hoort over dit onderwerp, zie. Dan als ik kan het niet in 10 of 15 minuten verklaren. Het zal wat tijd nemen om het uit te leggen, omdat het naar de schrift moet zijn. Het moet zo spreekt de Heere zijn. Als het dat niet is, is het niet in orde. Ik ken deze vragen dat Jezus hier zei, als een man zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, om een andere reden dan hoererij, pleegt hij overspel, en wie haar trouwt die weggezonden werd, leeft in overspel. Hij had er een reden voor om deze dingen te zeggen. Hij was God. Dat is zijn woord. Nu laten we teruggaan naar het begin en uitvinden wat het allemaal betekent, zie. En dan brengen we het naar voren. Maar totdat we dat doen, ga gewoon door zoals u nu bent. Net eenderas u altijd deed als u christenen bent. Als u een christen echtpaar bent. En u bent getrouwd en u hebt kinderen en zo. Een paar kleine banden die u binden. Verlaat uw vrouw of uw man nu niet. Doe dat niet, zie. Wacht totdat u mij weer over het onderwerp hoort. Wilt u mij dat beloven? Steek uw hand op. Nu, u hebt uw vertrouwen in mij gesteld om mij te geloven. Nu, u gelooft mij tot zover. Geloof mij nu nog een klein beetje verder over het onderwerp. Nu laten we zien. Ik heb een paar echt goeie hier vanmorgen. Enkele moeten alle die in de bruid gaan binnen 1500 mijl, 2400 kilometer, van de tabernakel wonen. Ik geloof dat ik die verleden zondag had gehad. Ik zal ze alleen weer op moeten pakken en gebruiken indien mogelijk 1500 mijl van de tabernakel. Zoals het klinkt op band nummer 2 van het toekomstig thuis van de bruid. Ik heb altijd gedacht dat de bruid zou komen uit alle delen van de wereld ten tijde van de opname. Heb ik het verkeerd? Nee, mijn dierbare vriend, u hebt het niet verkeerd, u hebt gelijk. Nu, als ik iets gezegd heb, op de band, dat u zou leiden om te geloven dat... Nu, ik heb niet... Deze vragen zijn nu allemaal nieuw voor mij. Ik heb deze hier nooit ingezien. Ziet u, dit is een nieuwe bundel die ik vorige zondag kreeg en ik deed ze terug in deze envelop en legde ze daar terug. Nu, in deze... Nee, de bruid behoeft niet in enige bepaalde plaats te zijn. Vele van haar zullen in het stof ter aarde zijn. Ze zullen over het rond ter aarde zijn. Ze zullen bevroren zijn in de sneeuw in het noorden en in het stof van de tropische oerwouden zijn en over de hele wereld. Maar als de bezuin van God zal klinken, zullen de doden in Christus opstaan, ontwaken en uit het stof ter aarde komen, ongeacht waar ze zijn. En nu, wat dit betreft, de opstanding zal universeel zijn, zie. Overal zal elk schepsel op de aardbol dat in Christus is, met hem tevoorschijn komen als hij komt, zie. Ongeacht waar u bent. Denk eens even aan de arena in de dagen van de eerste martelaren. Toen die christenen in de leeuwenkuil werden geworpen en die leeuwen de christenen doden en hun lichamen opaten, zie. Hoewel ze werden verstrooid en hun lichamen in de mest van de leeuw waren onder het aangezicht van de aarde, waar het ook is, u kunt niet, zie, u bent gemaakt uit een vaste stof die bestaat uit onzichtbaar gemaakt materiaal. En God zal die vaste stof teruggeven. Zie? Nu, zoals wanneer u een cel neemt, u ontleedt een cel en het komt dan tot een cel in een cel en gaat over in een atoom en een molecuul en zomaar door en tenslotte eindigt het in het ongeziene. Het gaat van een natuurlijk iets, iets waar u uw handen op kunt leggen, tot gassen, van gassen tot zuur, zuren tot gassen en gassen en zo verder door, totdat tenslotte alles uitloopt op één klein ding, en dat is geest. En deze geest, die deze gassen vasthield, het mogen dan niet dezelfde gassen zijn, maar de trekken van wat u bent, zullen weer precies zijn wat ze zijn. Zie? De geest heeft dat beheerst. En nu, met andere woorden, als u een jonge man of een jonge vrouw wordt, is het alsof God een foto van u neemt. En nu, het doet er niet toe hoe oud en gerimpeld, hoe mismaakt of wat het ook mogen zijn, dat zal door alles heen meegaan en dat lichaam mogen vernietigd, mismaakt, verbrand door de leeuwen, opgegeten of wat het ook zijn. Maar het werd gevormd uit gassen, 16 elementen van de aarde. Dat was calcium, kalium, petroleum, kosmisch licht enzovoort, wat alles tezamen het lichaam vormt. Nu ongeacht, daarmee is de hele aarde gevuld. Maar nu deze foto is het voornaamste, dan komen in de opstanding die gassen en zuren en dergelijke regelrecht op hun plaats terug en ontwikkelen opnieuw die foto. Nu, deze foto werd niet genomen toen u 16 of 18 of 20 jaar oud en op uw best was. Wanneer werd hij genomen? Voordat er een grondlegging der wereld was, werd hij in Gods grote dossier geplaatst. En toen het enige wat er gebeurde, was dat dit zich hier voor u vertoonde, zodat u uw keus kon maken. Ziet u, toen werd u een dienstknecht van God, daar hij dit van tevoren wist, maakte het hem tot een verlosser, zodat wij behandeld hebben. Dan is die foto absoluut, dit is het negatief. Het negatieve deel van het leven is waar u nu leeft. En van alles waar een negatief van is, moet een positief zijn voordat er een negatief kan zijn. Daarom, als dit een negatief is, moet er ergens een positief zijn. En dit is niet de ware zaak. Dit is slechts een voorafschaduwing van het ware dat moet komen. Begrijpt u het nu? Dus het maakt me niet uit wat zij met u zouden kunnen doen. Zij kunnen dat profiel, die foto in Gods grote galerij, daarboven, niet vernietigen. Het kan niet vernietigd worden. Het is in de hemel. U zou het kunnen verbranden, het aan de leeuwen voeren, ermee doen wat u maar wilt. En het zal net zo zeker weer tevoorschijn komen als 2 × 2 = 4 is. Net zo zeker als dat God het gesproken heeft, zal het tevoorschijn komen. Dus ongeacht waar u bent. Nu, als ik denk dat als u de band afspeelt, ik weet niet wie het schreef, er staat geen naam onder. Het is alleen maar een stukje, klein stukje papier met blauwe inkt. Geschreven op een blaadje uit een klein notitieboekje. Het ziet eruit alsof het een notitieboekje uit een notitieboekje is gescheurd. Maar bedenk, aangaande deze vraag nu, op de band, als u erop let, zei ik dit, zoiets als dit. Het kan zijn dat het niet woord voor woord is, als u de band controleert met de anderen. Ik zei, bijvoorbeeld, wij zijn hier vanmorgen, deze stad die wij verlangen te zien, zal ongeveer 1500 mijl in het vierkant zijn. Ik zei, dat zou reiken van Maine tot Florida en van de oostelijke zeekust tot 800 mijl ten westen van de Mississippi-rivier. 1500 mijl in het vierkant. Ik zei, denk eraan, precies hier vanmorgen zitten er mensen die werkelijk van zo'n afstand komen. Van 2400 kilometer in het vierkant, die hier binnen zitten. Nu, ik weet niet waar de tempel op de aarde geplaatst zal worden, maar ik heb een idee dat de tempel zal staan precies ongeveer waar nu Palestina is. Dat zal waarschijnlijk de top van de berg zijn. Precies daar zal hij zich uitstrekken, want er zal dan geen zee meer zijn. Zie, deze wereld is 25.000 mijl in het rond, maar 1500 mijl is niet erg veel daarbij vergeleken. Maar deze grote stad zal staan op deze berg van 1500 mijl in het vierkant. Nu, de reden waarom ik dat geloof, is vanwege de profetieën en dergelijke betreffende de berg Sion in Jeruzalem en die steden. En daar is het waar Abraham de profeet zocht naar die stad, wie het bouwmeester en maker God was. Hij zag uit naar die stad in dat land. Ik geloof dat het daar zal zijn waar dat land is. Dat land kunt u nauwelijks op de landkaart vinden. Het is een klein stipje. En kijk naar Rusland en de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en al die plaatsen daar. Waarom ijverde God zo voor die plaats, zie? Voor die ene plaats. Dat is de vraag. Ik kan het niet bewijzen, maar het schijnt mij gewoon toe dat het op die wijze is. Maar waar het ook is, we zijn daarheen op weg, dus prijs de Heer daarvoor. Als u de indruk hebt gekregen dat ik zei dat het 1500 mijl van de tabernakel in het rond zou zijn, was dat een verkeerde indruk, zie, omdat het niet zo zal zijn. Deze tabernakel heeft, dit is slechts een kleine plaats die vernietigd zal worden, en de wereld zal verbrand worden, en dit zal allemaal weggedaan worden, en dit Indiana en de Verenigde Staten en alles zullen gewoon smelten en ginds uitlopen in iets anders dan lava, zie. Alle zonden, alle kwalen, alle kiemen, al het andere zullen vernietigd worden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste aarde, denk na, God deed er 6000 jaar over om deze wereld te bouwen, haar in elkaar te zetten, te vormen. Hoe deed hij dat? De Bijbel zegt, hij maakte het uit dingen die niet gezien worden. Dat betekent, hij schiep de aarde. Let nu op, dit is prachtig. De schepper zelf, die de aarde schiep, voor een doel, Satan bevelde haar, kwam neer om te verlossen wat hierop achtergelaten was, en hij is ergens anders heen gegaan en is in zijn zaken nog steeds aan het scheppen. Nu, het kostte hem 6000 jaar om de aarde te maken, en het zal hem 2 dagen kosten om de stad te scheppen die op de aarde komt. Hij is in mijn vaders huis zijn vele paleizen. Als dat niet zo zou zijn, zou ik het u verteld hebben. Ik ga een plaats voor u bereiden. Een stad bouwen uit doorschijnend goud, met straten van goud. Wat een prachtige plaats. Waar zal hij het vandaan krijgen? Zijn er enige materialen op andere planeten, op de maan en de sterren enzovoort? Hij heeft ze niet nodig. Hij is een schepper. Hij is heen gegaan om de stad te bouwen. Amen. Dat is goed genoeg voor mij, voor u ook. Dat is goed, want als hij deze bouwde en ik van deze geniet, wat zal het dan zijn als hij die nieuwe bouwt? Oh my, wat een wonderbare zaak. En dus ben ik blij dat wij voor die stad bestemd zijn. Amen. Goed. Broeder Branham, ik heb de Heere lief, maar het laatste jaar ben ik geconfronteerd met een probleem. Het schijnt soms of ik mij bijna buiten mijn verstand bevind. Wat is het? Bid alstublieft voor mij en mijn man. Wel, als er geen... Als deze persoon voor een persoonlijk interview zou komen, zoals u mensen hier vanmorgen bent geweest, zou dat eruit trekken wat het is. Wat dan ook, zie. De Heer zou openbaren wat het is. Maar nu ik niet weet wie u bent en u hier niet zit, er staat alleen maar onder een zuster in Christus. Nu, als er iets is dat u verkeerd hebt gedaan en het maakt u bezorgd, onderzoek het dan met de Bijbel en zie wat u moet doen. Maar als u niet iets gedaan hebt en u door niets veroordeeld wordt, zijn het misschien uw zenuwen. Zie, het zou vele dingen kunnen zijn die gebeuren. Misschien de een of andere moeite in het leven dat achter u ligt. Misschien gaat het hier over een vrouw in de overgangsleeftijd. Dat is wanneer alles verkeerd met haar is en er toch niets verkeerd met haar is, hoewel alles verkeerd bij haar is. En ze stelt zich niet zomaar aan, ze voelt dat werkelijk en ze is gewoon zeer werkelijk voor elk persoon die zodanig nerveus is. En spreek het nooit tegen. En uw mannen, als uw vrouwen in die tijd des levens is, en als zij ooit uw liefste was, laat haar het dan ook nu zijn. Omdat zij u nodig heeft. Zij heeft uw hulp werkelijk nodig. Zij heeft iemand nodig om haar te helpen en te begrijpen. Spreek met haar. Neem haar in uw armen, zoals toen zij uw liefste was. En zij behoort het ook nu te zijn. En begrijp haar, omdat zij door een tijd gaat die haar gehele gestel verandert. En u moet in die tijd goed voor haar zijn. Ik geloof dat meneer Rockefeller daar een fatale fout maakte. Hij werd geliefd door de natie, zou waarschijnlijk onze volgende president zijn geweest, maar toen zijn vrouw in de overgangsleeftijd kwam, verliet hij haar en trouwde met zijn secretaresse. En ziet u wat er gebeurde? Dat toont dat er toch nog enkele goeddenkende Amerikanen zijn. En ik hou van meneer Goldwater, of meneer Rockefeller. Hij is een... Ik hou ook van meneer Goldwater. Ik hou van iedereen. Maar ik wilde niet... Sommige van mijn republikeinse broeders die daar zitten, horen mij dat zeggen. Let op, maar ik ben geen politicus, ik wil een christen zijn, zie. En dit is geen plaats voor politiek, zie. Het is hoe dan ook met de hele zaak afgelopen op die wijze, maar waar wij hier over spreken is eeuwig. Democrat of republikein? Oh, het is zo'n warboel. Het kan nooit verlost worden. Het is voorbij. Dus redeneer er niet over. Wat wij moeten doen is leven voor dit koninkrijk. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken een toekomende. Amen. Amen. Zo is het. Jazeker. Dus politiek is één kant van de schutting. En ik ben aan de andere kant. Ik zei, ik stemde eens en het was voor Christus. Ik ben er zeker van te winnen. Zo is het, zie. U hebt een komende stemming, zie. God stemde voor u en de duivel stemde tegen u. Nu aan de kant waarop u uw stem uitbrengt, daar komt u uit. Amen. Dus nu, ik geloof dat deze persoon gewoon, ik denk dat het slechts nervositeit is. Als er niets is dat u veroordeelt, ga dan precies door en zeg gewoon, ga weg van mij, Satan. Ga gewoon verder, neem het initiatief en leef voor God. Amen. Nu, is er ooit enige voorwaarde waarop het toegestaan is te hertrouwen na scheiding overeenkomstig... Nu, ik zal zien of dit een... Ik geloof dat er 2 of 3 vragen hierover zijn overeenkomstig de schriften. Als ik niet getrouwd blijf uit vorige tijden, zijn er enige gronden voor scheiding die u toestaan om zelfs te hertrouwen? Ik zal de band kopen, ja, om dit antwoord te krijgen. Dank u zeer, ik zal er zondag naar uitzien. Nou nu, ik heb dit gezegd, ziet u. Laat mij dat gewoon laten rusten, zie, totdat wij tot een plaats komen waar dit allemaal rechtgezet zal worden. En nu, herinner u slechts, dat is zo de Heere wil zodra ik terugkom. De volgende keer dat ik kom, zal ik zo de Heere wil over dat onderwerp prediken, zie. En nu... En dan zullen wij het in ieder geval op de band opnemen. En als het kwetst, dan kwetst het maar. Als het verheldert, verheldert het. Maar hebt u slechts goede moed, ziet u. Geliefde broeder Branham, is het mogelijk dat iemand de doop van de Heilige Geest heeft en niet de tekenen die volgen? Tenminste, niet tot de een of andere toekomstige tijd en voorwaarden die door de Geest worden aangewezen. Nu, dat mogen klinken als een verwarde vraag, maar dat is een goeie. Heel goeie. Zie? En ik krijg hier een kleine gelegenheid die ik uitvind, dat ik uitvind wat er leeft in mijn familie hier nu, zie. Ik bedoel u, mijn familie, en de familie daarbuiten in de wereld waar onze banden naartoe gaan. Nu, Een groot gedeelte van mijn samenkomst bestaat uit Pinkstermensen. Omdat Pinksteren de laatste boodschap is die wij in de denominatiegelederen hebben gekregen. En wat mij betreft ben ik het zeker meer met hen eens dan met welke andere denominationele kerk ook. Ik neig naar de Pinkstermensen omdat het de laatste boodschap is. En al mijn bekeerlingen die ik tot Christus breng, probeer ik te leiden naar de een of andere Pinkstergemeente. Maar ik heb hen veroordeeld op elke wijze die ik maar wist, dat zij verkeerd waren in de schrift door een denominatie te zijn en niet gewillig om in het licht te wandelen als het licht aan hen gepresenteerd wordt. Maar toch, als ik vandaag moest kiezen om de een of andere gemeente te nemen in de wereld, zou ik Pinksteren nemen als het gaat om een denominatie. Maar als het individuen betreft, mannen en vrouwen, zijn er echte christenen in al de denominaties. Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Lutheraan enzovoort. Maar ik spreek over de systemen waar deze mensen in zijn. Nooit, ooit over de individu, maar het systeem dat deze mensen gevangen heeft in hun denominatie. Begrijp dat nu duidelijk, ziet u? Dat ik geloof dat de mensen, of ze Rooms-Katholiek, Jehovah's getuigen, Orthodox-Joods of wat dan ook zijn, dat maakt mij niet uit, maar het zijn individuen waarvoor Christus stierf om hen te redden. En nu ik, en door het eens te zijn met hun systemen waarin ze zijn, ik geloof dat er net zoveel christenen daar bij de baptisten zijn, als dat er bij de methodisten of presbyterianen of wat nog meer zijn. Ze zijn christenen, echte gelovigen. En precies daar in de Rooms-Katholieke Kerk zijn er waarachtige mensen, ware mannen en vrouwen die de Heere lief hebben. En ze sluiten zich niet aan bij die kerk om verkeerd te zijn, ze sluiten zich aan om goed te zijn. Maar het is een systeem daarin dat hun gedachten de verkeerde weg opleidt. En als er ooit een tijd komt dat ik een denominatie zou maken, dan heb ik u bedrogen en u in een systeem gebracht. Dat zij verre van mij. En mogen God mij bij en mijn rechte verstand houden om u te leiden naar Jezus Christus, het woord. Blijf daarbij, zie. Maar nu, deze persoon hier stelt de vraag over de mogelijkheid van de doop met de Heilige Geest te hebben zonder dat tekenen volgen. Nu, het zou... Als u wedergeboren bent, bent u, als u eerst als een menselijk wezen geboren bent en een normaal menselijk wezen, nu ik beantwoord dit op een echt kinderlijke wijze van doen, maar als u als een normaal menselijk wezen geboren bent, zult u feitelijk de dingen doen die een normaal menselijk wezen zou doen. Klopt dat? Als u als een mens geboren bent, zullen de natuurlijke trekken van een menselijk wezen u volgen. U zou niet leven in een boom en proberen te vliegen met uw vleugels als een vogel of iets dergelijks. Dat zou geen normaal menselijk wezen zijn. De normale handelingen van een menselijk wezen. De normale handeling van een menselijk wezen zou zijn om te werken, te trouwen, gezin te hebben en deze dingen te doen. Dat is natuurlijk voor normale menselijke wezens. Omdat u zo geboren bent. Wanneer u dan als een christen geboren bent, geboren uit de geest van God, zult u natuurlijk de eigenschappen van Christus openbaren. Ziet u? Nu, als wij hier vanmorgen deze samenkomst nemen, waar u mensen hier zit en dag aan dag luistert enzovoort naar het onderricht, zult u ontdekken dat de een van de ander verschilt, omdat u verschillend bent. U bent verschillend ingesteld, uw smaken zijn verschillend, u eet verschillend, maar u eet allemaal voedsel. Maar nu, gewoon vanuit, terwijl het ene individu net eender is als het andere, verschilt u de een van de ander. Bij christenen is het hetzelfde. U kunt niet zeggen, nu alle spreken alle in tongen, profeteren, alle zijn alle... Zie, u moet op deze dingen letten, omdat een christen de gewoonten van een christen aanneemt. En zij leven als een christen. Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Let op. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Ze zullen slangen opnemen of iets dodelijks drinken. En ze zullen met nieuwe tongen spreken. En die dingen volgen christenen waarachtig. Nu, de persoon heeft een zeer goede zaak hier. Of wachten wij tot de toekomende tijd of de voorwaarden aangewezen door de Heilige Geest? Ik hou daarvan, zie. Nu, begrijpt u het idee? Als het door de Heilige Geest aangewezen wordt, God wijst dingen aan. En op dat punt geloof ik dat als de Pinkstermensen die naar deze band luisteren, het zouden proberen, u mij zou begrijpen als u hiertoe komt, waarom ik met u verschil vanwege het doordrukken van dat idee dat ze alle in tongen moeten spreken. Ik kan dat niet als juist zien, omdat het zou zijn, ik hou van kersentaart, maar het is niet nodig en ik ben een menselijk wezen, maar ik hoef niet te proberen u te vertellen, als u geen kersentaart eet, bent u geen menselijk wezen, ziet u, maar het eten van een kersentaart is slechts één van de gewoonten van een menselijk wezen, zie, u zou het met mij daarover oneens kunnen zijn, maar het is waar. Nu, de een zal dit eten en een ander zal iets anders eten. Nu, de Heilige Geest wijst deze ambten aan. Maar wanneer u probeert uzelf erin te forceren, als ik tegen u gezegd had kersentaart te eten, wat dan als kersentaart u zou doen overgeven? En toch, u zou overgeven en proberen kersentaart te eten en weer overgeven en ziet u, u pijnigt uzelf. En dat is de wijze waarop u probeert te doen, als u probeert uzelf te forceren iets te doen dat in tegenstelling tot de Geest is. Hij heeft uw leven toegewezen voor een bepaalde zaak. Begrijpt u dat? Zie? En u, als u vervuld bent met de Heilige Geest, is hier één van de beste tekenen die ik ken. U hebt zo'n liefde tot Christus en u gelooft dat elk woord dat hij zegt de waarheid is. Zie? Dat is het bewijs dat u de Heilige Geest hebt. En uw leven is vol van vreugde. En oh my, alles is anders dan vroeger. Ziet u, dat is de Heilige Geest. Amen. Nu, deze gaven zijn in de Heilige Geest. Nu, als deze samenkomst vanmorgen, dit... gewoon een fijne, knusse gemeente vol met de overvolle ruimte natuurlijk, zijn ze volgepropt. Maar in de, net een, we hebben net niet aangekondigd dat we deze vragen zouden beantwoorden, maar deze mensen zijn gewoon binnengekomen. Let op, als elk persoon hier binnen in volmaakte harmonie met de Heilige Geest was, elk van u vervuld met de Heilige Geest, en in harmonie met de Heilige Geest, zouden deze tekenen zich gewoon onder u steeds maar vermenigvuldigen. Zie? Het zou gewoon steeds maar doorgaan. Maar als er verwarring is, waar er verschil is, en waar we van streek zijn, kan de Heilige Geest zich niet bewegen. Zie, hij kan niet werken door de mensen, zie. En dan, als ik zei, nu, u allen, sprak u in tongen? Ja, wel, u hebt het. Sprak u in tongen? Nee, u hebt het niet. Nu, ik maak mezelf tot rechter. God is de rechter van deze dingen. Maar let op, Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen, zie. De groepen die geloven, de hele natuur van de Heilige Geest stroomt door hen heen. En ze zijn alle vol liefde en vreugde. En het is gewoon een geweldige groep van werkelijk godzalig vervulde mensen. Zie, dat is de Heilige Geest. En daarin spreken ze in tongen, bij gelegenheden dat tongen voortkomen. Waarom? Of als er noodzaak voor is, dan spreken ze in tongen. En als er een profetie is, spreekt het. En oud is gewoon helemaal iedere keer volmaakt. Vraag aan die 15 of 20 mensen die voor een interview kwamen vanmorgen of er ergens één woord was dat in enig opzicht faalde als volkomen vreemde. Want wat de Heilige Geest daar precies naar boven bracht en hoe hij die dingen daar uitbracht en het hun vertelde, zie. Er zijn geen vergissingen in. Het vertelt hun precies wat dit was en wat dat was en wat dit is en wat dat gedaan moet worden en dergelijke dingen. En wat zij deden en wat ze moesten doen, zie. Dat is gewoon, plaatst het precies in orde. Nu, zij moeten daarop handelen. Onlangs avonds sprak ik tot een echtpaar en ik was in een huis waar wij een samenkomst hadden of gewoon met elkaar om de tafel zaten te praten. En plotseling viel de Heilige Geest onder ons en ik zei tegen iemand daar, ik zag een zekere man en hij was verward in zijn verstand over sommige dingen. Ik zei, zoals in de verwarring, in de onderscheiding. Ik zei, het is precies hier nu. Ik weet wat u denkt. En ik ging regelrecht terug en nam gewoon een omweg en beantwoordde elke vraag die hij in zijn gedachten had. Dat hij, niemand wist zelfs waar ik over sprak, behalve hij, ziet u. Maar hij vatte het. Hij wist waar het allemaal over ging, zie. En wat was dat voor hem? Hem tonend en bevestigend dat de Heilige Geest mij openbaarde wat in zijn gedachten was, zie. En ik hoefde het niet aan de rest van hen te vertellen. De man luistert nu naar mij. Nu, dat is juist. Nu, ziet u hoe dat is? Dat is een bevestiging. Nu, als de hele gemeente zo in harmonie zou werken, dan zouden wij ons onder ons duivelen uitwerpen, slangen opnemen, dodelijke dingen drinken, allerlei soorten zaken zouden steeds maar voortkomen. Maar als u probeert dat bij individuen te forceren, dan krijgt u zelf, dat is weer Pinksteren. Dan krijgt u Babel, verwarring. U kunt dat niet oordelen, zie. Onze harten zijn vol met vreugde. En geluk en oh my, de vogels zingen. Alles is wonderbaar, gewoon vol van de Geest van God. En we zijn zo in liefde tot Jezus, dat wij de hele avond willen bidden. Nu, ik zou deze scharen niet in verlegenheid willen brengen, of zelfs mezelf tegenover u. Maar ik vraag mij af, als ik deze morgen zou vragen, wie in deze scharen, of wie van deze mensen... de Heilige Geest had, dan zou waarschijnlijk 95% van u de hand opsteken dat u de Heilige Geest had. Dan zou ik mij omkeren en u een Bijbels bewijs geven. Slechts één Bijbels bewijs. En ik betwijfel of er dan één of twee handen omhoog zouden gaan. Zie? Zie? Je zou het gewoon aan zo'n plaats kunnen vastmaken. Maar als je dat doet, ziet u, dan kwets je ook je samenkomst. Maar u moet hen uit dat baby zijn halen. En ze tot volwassenheid brengen. Ziet u? Zoals iemand onlangs de vraag stelde, het was hier, waarin hij iets zei over broeder Junior Jackson. Iemand was daarheen gegaan en ze zeiden, u gaat daar naar de dode bonen of iets dergelijks, broeder Jackson, omdat men hen in broeder Jackson's samenkomst gewoon in de gemeente in tongen laat spreken, waar zij de geest voelen en in tongen willen spreken, daar gaan ze hun gang en doen het. Wel, dat is de gemeente van broeder Jackson. Dat is volmaakt in orde. Ik heb daar niets op tegen. Helemaal niets. Junior Jackson is een van mijn beste vrienden, een werkelijk godzalig man. Vervuld met Gods geest en we zijn broeders. Nu, hij behoeft mijn kersentaart niet te eten. Ik behoef zijn appeltaart niet te eten. Zie? Maar we zijn eten bij de taart. We beide geloven deze boodschap precies. Dat is de orde van de gemeente. En ik zei, ik wil dat mijn gemeente probeert te samen te komen. Ik zei, als wij hier ineens uitbarsten dat de Heilige Geest in tongen spreekt enzovoort. Ik zei, iemand vroeg mij. En zei, nu broeder Brennan, is dat allemaal echt? Ik zei, ik ben geen rechter. Ik zei, ik zal u wat vertellen. Laten wij het tot een punt brengen. Laat het een poosje gaan en breng het tot een punt dat het woord erover wordt gepresenteerd. Let er dan op, als het de Heilige Geest is, zal het precies met het woord overeenstemmen. Als het dat niet is, dan niet. Zie? Dat is gewoon de enige manier waarop u het kunt weten. Dat oordeelt het zichzelf, zie. Wel, het zal opvliegen als het de Heilige Geest niet is. Het zal losbarsten, ziet u. Maar als het de Heilige Geest is, zal het gewoon zachtmoedig precies in de lijn volgen. Omdat het zo is. Het is de Heilige Geest die regelrecht naar zijn eigen orde gaat. Nu, wat dit spreken in tongen enzovoort betreft, wenste ik dat ieder van u in tongen zou spreken. Ik doe het beslist. En vele malen, goede christenen... Ziet u, als ik u vertel wat op het programma stond, ik vond iemand, geen programma, excuseer mij, bij de persoonlijke interviews vanmorgen, een persoon, ik neem aan dat zij hier nog in het gebouw zijn, dat zij over het spreken in tongen, de persoon is een oprecht persoon, een waar persoon, en ze hebben recht geleefd, en ze hebben mij horen zeggen dat het bewijs van de Heilige Geest niet het spreken in tongen was. En dat is het ook niet. Maar ik adviseerde die persoon aan God te vragen om hen of in tongen te laten spreken of te laten profeteren, omdat het de natuur is. Ik ging naar die persoon en het eerste wat ik vond was hun geboorteplaats en onder welk teken zij geboren waren, en ik kon hun vertellen wat hun geboorte was. De wijze waarop het hen in hun natuurlijke aard geplaatst. Plaatst hen in een zekere lijn. Maar dan, als zij wederom geboren worden, zijn zij hier in een andere natuur. En dan, als u zich in deze natuur bevindt, is het aan de binnenkant. Het onderbewuste, het binnenste bewustzijn. Het uitwendige bewustzijn beweegt u op een bepaalde wijze. Dat is uw natuurlijke geboorte. Dan zullen zij iets opmaken en het plaatst hen waar? Onder een vier en het plaatst hen in een gespleten toestand. Zij weten niet wat ze moeten doen. Ze zullen zeggen, de Heere wil dat ik dit doe. De binnenkant, oh, ik weet gewoon dat het in overeenstemming met de schrift is en ze zullen beginnen het te doen. En het eerste weet u, Satan zal er hun aan deze buitenkant allerlei soorten gebreken in laten zien. En dan zullen ze zeggen, wel, ik veronderstel dat ik zie. Ze luisteren naar Satan. Zie, u moet dat binnenkant iets nemen. Dat wat aan de binnenkant van u is, dat schriftuurlijk is. Laat Satan nergens staan, het is zijn plicht om daar te staan en zo op u te schieten. Luister niet naar hem. Maar ik vertelde aan die persoon, ze zeiden, wel nu, als ik er maar zeker van zou kunnen zijn, de Heilige Geest te hebben. Ziet u, een fijn iemand, een werkelijk trouw persoon, met de Heilige Geest. Maar het zou goed voor haar zijn om te zeggen, vader, geef mij dit slechts als iets om op te staan. Nu, als ik dat zo leerde, zouden de mensen zich ernaar uitstrekken en het bemachtigen zonder te hebben wat die persoon heeft. Zie, de Heilige Geest spreekt in tongen, maar u moet eerst de Heilige Geest hebben, omdat hij in tongen kan spreken, voordat hij in tongen kan spreken. Begrijpt u het nu? Dus als u zich uitstrekt en een gave bemachtigt van het spreken in tongen zonder... Bedenk nu dat het een echte gave kan zijn. Het zou de Heilige Geest kunnen zijn die in u spreekt met onbekende tongen. En u zou toch verloren kunnen zijn en naar de hel gaan. De Bijbel zegt het. Gelooft u dat? Zou u er een schriftplaats over willen hebben? Als u de schrift wenst, steekt dan uw hand op. Of schoon ik zou spreken met tongen als mensen en engelen. Klopt dat? Zowel degene die uitgelegd kan worden, als degene die niet uitgelegd kan worden, waren Heilige Geest tongen. Waren Heilige Geest tongen, ben ik toch niets. Tenzij dat anderen ermee gepaard gaan, u kunt dit hebben, ziet u, dus trek u niet uit naar dat andere zonder dit. Heb eerst dit en dan zal dat andere er werkelijk op volgen. Nu, de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. De zon schijnt over de boze en de goede. De regen valt om de oogst te rijpen. Het rijpt het onkruid ook, dezelfde regen. De Heilige Geest kan op een groep mensen vallen en in tongen spreken en het precies uit laten komen onder de mensen vallen. En het laten profeteren terwijl het precies waar is. Zo is het precies. Soms kunt u naar een heks of een medium gaan en ze kunnen u iets zeggen dat precies juist is. Kijk naar de heks van Endor. Saul, het zou precies waar kunnen zijn, maar dat is het nog niet. Ze zijn heksen. Ze spreken in tongen. Ik heb duivels in tongen zien spreken en in onbekende talen schrijven. Dat betekent niets. Maar het ware is weer dat woord. Terug naar dat woord. Dus u kunt deze dingen doen zonder het woord, maar als u het woord krijgt en hij doet het, let dan op dat het helemaal precies komt te geschieden, precies de juiste zaak, zie? Dan staat u precies in lijn. Ja, de Heilige Geest gebruikt deze mensen, zoals het bepaald is in zijn eigen goddelijke wijsheid. Maar het eerste, nu wat? Laat mij u hier iets geven dat weer terugkaat. Als ik zou zeggen, hoeveel hebben de Heilige Geest, dan zou u alle uw hand opsteken. Ik zou dan zeggen, goed, ik zal eens zien of u hem hebt. De Bijbel zegt dat zij die de Heilige Geest hadden, dag en nacht zuchten en riepen, vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden. Nu, hoeveel handen zouden er dan omhoog gaan? Hoeveel van u kunnen s'nachts niet rusten? Zo vol van vreugde en de kracht van God. En zo bedroefd vanwege de mensen die verloren zijn. Dat u dag en nacht weent en roept vanwege de gruwelen. Zou niet, ziet u, wie zouden dat in de stad zijn? Hoeveel zijn dat er in de gemeente? Dat zegt de Bijbel over wat het bewijs van de Heilige Geest is, was. Hij zei tot de engelen die moesten verzegelen, Ezechiël 9, dat is juist. Hij zei, nee, ga de stad door en stel een teken aan degene die zuchten en roepen vanwege de gruwelen die in de stad gedaan worden. Laat de oordeelsengel de rest vernietigen. Ongeacht met hoeveel leden ze waren en hoeveel dingen ze hadden gedaan. Hij zei, stel een man met een schrijversinktkoker, gekleed in het wit, wat de Heilige Geest voorstelde, kwam naar voren. Stel een teken aan alle die zuchten en riepen vanwege de gruwelen die gedaan werden in de stad. Nu, u zegt, en let op wat hij daar ook zei, dood tot verdervens toe, kleine kinderen, oude vrouwen, baby's, dood ze allemaal. Kleine kinderen, ja. Toen Jozua het land Kanaan binnenkrat, zei hij, laat niet één van hen in leven. Als het een leuk klein babytje is, een kleine Amalekiet of een Amoriet, dood hem. Bedenk, hij zal opgroeien tot een Amalekiet. Hij zal het kamp verontreinigen. En als die kleine dingen terugkomen, zoals het niet eens zijn met het woord van God, ruim die zaak uit de weg. Het maakt me niet uit tot welke denominatie het behoort. Zegt wel, ze zijn goed. Het maakt me niet uit wat voor goede mensen het zijn. Als zij tegen dat woord zijn, krijgt de zaak uit de weg. Het is een opgroeiende kleine Amalekiet. Hij ziet er aardig uit. Hij lijkt onschuldig. Ziet eruit of het in orde is, maar heb er niets mee te maken. Hij blijft erbij vandaan. Wel, broeder Branham, ik ga hierheen omdat ik, wel, ik niet, bedenk slechts, elke Amalekiet, alles wat het woord loogend, blijf erbij vandaan. Heb er helemaal niets mee te maken. Hoeveel geloven dat dit de waarheid is, zeker is het dat, zie, blijf erbij vandaan. Het zuchten en wenen om de gruwelen die in de stad gedaan worden. Waar ziet u dat? Ik kan u 10.000 mensen laten zien die in tongen spreken tegen één. Die werkelijk een last draagt. Vanwege de zonde, die zelfs geen uur kunnen bidden. Maar wist u dat de Bijbel zei, om alleen bij diegenen een teken aan te brengen, die zuchten en weenden vanwege de gruwelen in de stad? Hoeveel hebben dat ooit gelezen, zie? Zeker. Dat was de Heilige Geest. Die kwam om een teken bij de mensen aan te brengen. En tegen de verderfengel zei, ga uit en vernietig alle die dat merkteken niet op zich hebben. En het merkteken van God is de Heilige Geest. Dat is een zegel van God. Nu, waar zijn de mensen die daar belangstelling voor hebben? Ik kan u mensen laten zien die op en neer springen en schreeuwen in de gemeente. En ik kan u mensen laten zien die juichen en het hele gebouw doorrennen. Ik kan u mensen tonen die profiteren en het gebeurt. En ik kan u hen tonen die in tongen spreken en door de gebouwen heen en weer lopen en dingen zeggen die echt uitgelegd worden. En het gebeurt ook. Maar waar is die persoon die zucht en weent vanwege de gruwelen die in de stad gedaan worden? Waar is die bewogen ziel? U zou wat dat betreft een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik heb getracht om mijn best te doen om u mensen te vertellen en u te leiden zoals het vader zijn kinderen zou leiden. U bent mijn kinderen. Ik heb u verwekt tot Christus. Door dit evangelie dat ik predik, zie? En ik wil dat u opgroeit tot volledig opgewassen op kinderen. En ik wilde op die dag aan Christus voorstellen, zoals Paulus zei, een reine maagd. Er is geen ding in dat woord dat uw hart niet zal bekrachtigen met een amen. Zonde heeft behoeft niet, natuurlijk zult u dingen verkeerd doen, maar als de ander, het allereerste wat u veroordeelt, vader vergeef mij. Ik ga dit zeggen, ik keek juist een paar minuten geleden naar iemand. Hij vroeg mij onlangs naar een fijne jongen. We waren aan het jagen op eekhoorns. Die morgen schoot ik er 5 en ik liet er 1 over voor die middag. Je mag er maar 6 in de staat Kentucky, dat is de grens. Dus deze bepaalde persoon zei, ik heb er 9. Christelijke jongen, fijne knaap. Ik zei, je hebt verkeerd gedaan. Je deed verkeerd. Hij zei, wel, ik schoot er 5 die morgen en ik liet er 1 over voor die middag. En toen ik 1 eekhoorn had, keek ik in een boom en telde er nog 5 of 6 die daar precies zaten, zodat ik ze kon zien. Maar ik liep weg en liet ze daar. Ik zei, ik liep hier niet lang geleden en daar zaten er ongeveer 15 of 20 in een boom, schoot slechts de limiet en wandelde weg en liet de rest daar. Ik zei, als ik naar deze streek kom en tot jullie jongens en u mensen hier de zaak predik die juist is, dan moet ik dat voorbeeld leven. Christendom is niet wat u zegt, het is wat u leeft, wat u doet. Het is een voorbeeld. U bent het zout der aarde. Ik zeg, dan zegt de wet, Jezus zei, geef de keizer wat des keizers is. Wat doet u als u de snelheidswet breekt? U doet verkeerd, u zondigt. Geef dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is. U zegt wel, de wet is verkeerd. Ik kan het niet helpen hoe verkeerd hij is. Het is verkeerd om Jezus' gebod te breken. Als u niet aan de keizer geeft de dingen die des keizers zijn, dan deed u wat Jezus u vertelde niet te doen en een overtreding van de wet is zonde. Klopt dat? We zijn alle schuldig, we doen het. Maar als u ziet dat u verkeerd bent, stop ermee. De mensen kijken naar u. De mensen willen niet naar de gemeente gaan, maar ze zullen u lezen. Kijken wat u doet. Dus neem Christus in uw hart. Dat is een werkelijk. Christus en de Heilige Geest is hetzelfde. Heilige Geest, Christus betekent de gezalfde. En de Heilige Geest is die zalving. En u bent degene die gezalfd is. Zie? En het is Christus in u die u zalft. Ziet u wat ik bedoel? Dan hebt u het juiste. Dan kan hij u gebruiken voor alles waarin hij u wil gebruiken, omdat u in het lichaam bent en vatbaar voor elk van die gaven. Maar zie, om 1 van de gaven te hebben buiten het lichaam zou u geen goed doen. Al sprak ik met zongen der mensen en der engelen, maar ik had de liefde niet, dan waren niets. Al waren het dat ik geloof had en al de geheimenissen van God kon verstaan, ik waren niets. Al zou ik mijn lichaam overgeven om als een offer verbrand te worden. Al zou ik mijn goederen aan de armen geven. Al had ik het geloof om een berg te verzetten, ik waren niets. Zie? Het hangt niet van die dingen af. De Heilige Geest is een wezen. Het is God. God in u. De persoon, God, die uw hele totale wezen heeft verlicht. U bent veranderd. U bent een nieuwe schepping. Van elk klein ding dat verkeerd is, zal hij u vertellen dat het verkeerd is. Hou ermee op, doe het niet. Vader, ik bedoelde dat niet te doen, zie. Vergeef het mij, zie. En dat is de Heilige Geest. Het maakt me niet uit hoeveel u in tongen sprak, hoeveel u rende, hoeveel u sprong, hoeveel dit, dat, het of het andere, zie. Of wat u dan ook deed. Het zou totaal niets betekenen als de Heilige Geest daar niet was om u te veroordelen over de dingen die goed en fout zijn. Nu, dat is de reden waarom deze persoon hier gelijk heeft. Laat de Heilige Geest het doen. Maar nu, zie, wat dit veroorzaakt, laat mij het met liefde zeggen, besprengd met liefde en gezalfd met het woord. Zie, als de ware Heilige Geest in u was, zou u dat niet vragen. U weet het zelf, het is een persoonlijke zaak tussen u en God. Zie? U weet dat er iets gebeurde. U weet dat er een verandering is. Of dat er iets anders is. Uzelf, u bent de verandering. Zie? U bent degene die de verandering onderging binnenin u. En u weet dat u het hebt. Of u nu in tongen sprak of sprong, juicht of iets anders. U weet dat God in u woont. Dat u niet wandelt naar uw eigen gedachten. Het is de gezindheid van Christus die u leidt met dat woord. Gewoon precies op de wijze dat het gaat. Nu. Maar ik zou willen, als de mensen zeggen, wel dan, broeder Branham, gelooft u niet dat wij in tongen moeten spreken? Zie, dan gaat u precies weg van datgene wat ik zo even gezegd heb. Zeker, ik geloof dat u in tongen zou moeten spreken, en sommige van uw mensen zien, maar u krijgt deze, en ik krijg deze, zoals met deze 1500 mijl ziet u, zijn die hier in de tabernakel. Als u het niet begrijpt, vraag het dan aan mij. Zie, schrijf mij terug, als u het niet begrijpt, zeg slechts wat ik hier zeg, zie. En ik en u, zoals Paulus zei, volgt gij mij zoals ik Christus navolg, zie. Als u dan ziet dat ik verkeerd ben, blijf dan bij mij weg, zie. Dat is alles, omdat ik de verkeerde persoon zou zijn, zie. Verklaar alstublieft. De mensen zeggen dat broeder Branham meer dan een mens is. Dat hij kan scheppen. En dat Jezus er net uit kan zien als broeder Branham. Nu, laat mij... De persoon zei dit, wie het ook mogen zijn, weet het niet. Maar ik ben uw broeder. Jezus is uw verlosser. Ik kan uw redder niet zijn, want Hij heeft u al gered. Nu, u bent daar zo dicht bij de waarheid. En toch zo ver van de waarheid. Degene die dit aan deze persoon vertelde. En nu, het lijkt mij het handschrift van een vrouw te zijn. Een heel mooi handschrift. Ik zou zeggen dat dit het handschrift van een vrouw was. Is het niet zo, broeder Caps? Zou u nu denken dat het een vrouwenhandschrift is? Een keurig handschrift, en ik weet niet wie het is. Zie, nu. Broeder Branham, zou Jezus eruit kunnen zien als u, of zou u Jezus kunnen zijn, of iets dergelijks? In een bepaalde zin van het woord is dat precies de waarheid. In een andere zin van het woord is het een antichrist. Dat is het verschil tussen goed en fout. Om mij de persoon van de Heer Jezus Christus te maken, zou een antichrist zijn, ziet u? Want die persoon van de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En zal terugkomen in grote kracht en heerlijkheid. Maar wat betreft zijn leven dat in hem was, dat het op mij is en op u die hem hebt, is het precies de waarheid. En u wordt Christus. Herinnert u zich mijn boodschap over Messiettes? Zie, u bent, het woord Messias betekent de gezalfde. Nu, u bent, als u de Heilige Geest hebt, wordt u de gezalfde. Zie, dan zijn er allerlei soorten gezalfden. Let nu op, als het een Bijbelse gezalfde is, velen zijn gezalfd, ziet u, de hele zaak is in zo'n grote opeenstapeling van elk soort verwarring, en Satan met al zijn schranderheid van binnen en bootst het gewoon exact na, bijna exact. Er is maar één wijze waarop u absoluut zeker kunt zijn. Controleer het woord voor woord, woord voor woord. Dat is de enige wijze waarop u het kunt weten. Maar dat ik, als een persoon, William Branham, of welke andere man of vrouw ook, de Heere Jezus Christus zou zijn, onze heiland, dat is een dwaling. Maar om gezalfd te zijn met zijn geest, wat zijn eigen persoon van zijn leven in u brengt, het werd zo prachtig getypeerd in Elia en Elisa. Toen Elia werd opgenomen, de Elia, de oude profeet, die naar huis ging, hij was vermoeid en afgemat, en er was daar een wagen vastgemaakt aan de overkant van de rivier, om hem met de vurige paarden naar huis te brengen. En hebt u toen opgemerkt, dat toen Elia en Elisa de rivier overstaken, de profetenschool stond daar ginds naar hen te kijken, en Elia nam zijn mantel en sloeg de rivier, en toen dit gebeurde, ging het water uiteen en hij ging erdoor. En hij zei tot de jonge profeet, waarvoor volg je mij? Wat wens je? Hij zei dat een dubbel deel van uw geest op mij komen. Een dubbel deel van die machtige profeet op mij komen? Hij zei, je hebt een moeilijke zaak begeerd, maar als je mij zult zien wanneer ik wegga, dan zal het op je komen. Dus u kunt zich indenken hoe hij op de profeet lette. Nu, in die dag was die profeet het woord, want hij was de manifestatie van het woord aan de wereld, zie. En hij wist dat er een grotere bediening moest komen, omdat het een grotere zaak vereiste. En toen Jezus hier op aarde was, was hij de Elia. Deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. Grotere dan deze zult gij doen, omdat ik heen ga naar mijn Vader. Nu, hoe gaat u dat doen? Let op hem. Wie is hij? De woord. Het woord. Zie. Houd hem in de gaten. Nu, als het gaat over het scheppen van dingen, is het waar. Jezus schiep nooit regelrecht iets en bracht het in bestaan. Hij nam eerst een substantie. Hij nam water, maakte wijn. Hij nam brood, maakte meer brood. Hij nam vis en maakte meer vis. Maar hij beloofde dat grotere dingen dan deze gedaan zouden worden. Zie? Zie? Nu, waarom? Het is in een kwadere dag dan het was toen hij hier was. Zie? Het is nog altijd hij. Maar hij gebruikt uw tabernakel, zie? En deze persoon die in u is, met welke u geboren is, u bent John Doe, u werd geboren in een zekere maand, en u werd geboren onder een zekere ster, werd geboren onder een zeker ding, en dat heeft iets met u te maken. Zeker. Ik weet dat ik vroeger, papa was gewoon te zeggen, ik kan die aardappelen op deze tijd niet planten, omdat de maan niet juist staat. Je kunt die aardappelen niet planten, Billy. En ik zei, ik plant ze niet in de maan, ik plant ze hier in de grond. Hij zei, goed, wijsneus, ga je gang. Je krijgt een paar builen op je hoofd en je zult iets leren. En dat was zo. Ik leerde iets. Ik vertel u, neem een plank en leg hem daar buiten op het gras, bij donkere maan, en let op wat er gebeurt. Dat gras zal ogenblikkelijk sterven. Leg hem in het licht van de maan en u kunt hem daar een week laten liggen en hij zal helemaal niet beschadigen. Let op de zee als de maan ginds wisselt. Als de maan uitgaat, volgt het getij haar. Het is miljoenen mijlen van de aarde verwijderd. Niet alleen dat, maar laat hier in de staat Kentucky eens een pijp in de grond zakken, totdat u bij het zoute water komt. En let dan op die pijp, hoe diep het gaat als de maan, als het getij eb is, en let dan op hoe het bij vloed vlak onder de aarde komt. Zeker. U plant iets dat zich uitspreidt boven op de aarde. Let dan op hoe het bij donkere maan recht naar beneden gaat, en het zich vormt zoals bij een radijs of een knolraap. Plant u het daarna op de andere manier en zult zien hoe het zich uitbreidt bovenop de aarde. Zeker, het heeft er iets mee te maken. Waarom had Aaron op zijn borstplaat een geboortesteen van elk van die aartsvaders? Kijk naar die moeders die als zij het uitriepen, als die moeders en die Hebreeuwse vrouwen tijdens het baren het uitriepen over de kinderen die geboren werden. Bepaalde het hun naam, het sprak van hun geboorte, het plaatste hen in het vaderland en zette hen over in de eeuwigheid. Een deze dagen, als ik zal komen en een poosje blijven, wil ik het dat onderwerp behandelen. Precies, kijk naar Jacob toen hij daar stervend was. Toen hij zijn handen op de aartsvaders legde en hen zegende, toen vertelde hij hun precies waar ze zouden komen. En dat is precies in overeenstemming met hun naam en precies in overeenstemming met hun geboorte. En zeker, het heeft iets met u te maken. Nu, dat is uw geboortepad. Dat is wat u bent, een natuurlijk man of een natuurlijke vrouw. Maar, als u wederom geboren bent, is dat niet het uitwendige bewustzijn. De buitenkant is wat u ziet, smaakt, voelt, ruikt en hoort. Maar de binnenkant ervan is wat u werkelijk bent. Nu, dit hier buiten, Satan, verzoekt u alleen maar en slaat u hier overal en op elke wijze, maar hier van binnen kan hij het niet tenzij u het hem laat doen. Want hier van binnen hebt u geloofd en geloof komt niet van het uitwendige bewustzijn dat redeneert, maar in geloof is geen redenering. U hebt het van God gekregen en u weet dat het daar is. Het kan me niet schelen hoezeer het er verkeerd uitziet. U weet dat het toch juist is. Het is zo, spreekt de Heere, zie. Er is niets wat het in de weg staat. Niets kan het in de weg staan. Het beweegt zich gewoon rechtdoor. Moeilijk betekent voor geloof niets. Het waat er zich recht doorheen, want het is het woord. En het woord is het zwaard en het woord snijdt en het zwaard snijdt zich vrij van al het andere. Zie, de hand is geloofs, is nodig om dat woord vast te houden. Dat geloof moet zijn. Nu kijk, als dat inwendige bewustzijn, hier is de binnenkant, hier is de buitenkant. Het wordt hierin geopenbaard, de waarheid, daarbuiten is het verstand. Nu ziet het er niet redelijk uit als wij gewoon zouden zeggen, we zullen ons gewoon allemaal aansluiten bij de assemblies. En nu, ik hou van de assemblies. Van of God, ik hou van de eenheidsmensen, ik hou van al die gemeenten. Waarom gaan wij ons gewoon niet allemaal bij hen aansluiten? Misschien zou het iets goeds doen. Dat is een redenering, de buitenkant. Maar let op datgene dat daar diep van binnen zit. Als u kijkt naar dit hier aan de buitenkant, zal dit er niet bij overeenstemmen. Kijk vervolgens naar de assemblies. Zij doen veel dingen waarvan ik niet geloof dat het schriftuurlijk is. En ik kan hun bewijzen dat het niet schriftuurlijk is. Maar er zijn daarin zoveel meningen verzameld. Er zijn duizenden die van de assembliesbroeders en zusters die dit, het woord, geloven en niet geloven wat de assemblies als juist leren. Maar zij zitten in het web. De baptisten, de presbyterianen, de eenheidsmensen en de hele rest zitten in dat web waar een groep mensen tezamenkomt en het beredeneert. En er is zoveel prestige bij een mens. Hier zit een bisschop die een algemeen opziener is. Hij zegt iets en wat gaat die kleine man zeggen? Hij is bang om iets te zeggen. Ik ben het met u eens, ja, dat klopt. Ja, bisschop of oudste, u hebt helemaal gelijk. Hij is het met hem eens. Laten wij hier een alcoholist van de straat nemen. Een gewone burger passeert hem op straat en zegt, de oude bedelaar, het is niks met hem. Neem hem mee en stel hem aan bij de politie. Geef hem een embleem en een pistool. Goedemorgen Jan, fijn om je weer te zien. Zie? Eerbied voor elkaar. Jezus zei, hoe kunt u geloof hebben? Als u respect van dat soort hebt, weet u? Dat u de aandacht vraagt, dat u iemand respecteert. Ik herinner me even niet hoe het woord daar luidt. Maar als uw verlangen naar eer van elkaar ziet, dat kunt u niet doen. En als de mensen tezamenkomen in een organisatie, gaat u zitten en de kleine man is bang om iets te zeggen, omdat de bisschop het zo zei. De opziener zei het zo. Maar schat die man niet gering, geloof dat hij een goede man is, maar bedenk altijd dat Gods woord juist is en al het andere dat ermee in strijd is, verkeerd. Laat mijn woord waarachtig zijn en het woord van elk mens een leugen. Ziet u? Dat willen wij doen. Dat geloven. Nu bedenk, wij zijn niet het woord, maar we zijn het woord. Begrijpt u het nu? Jezus was God niet, maar hij was God. Hij was een man en toch was hij God. Hij kon wenen, maar evengoed kon hij de doden opwekken. Hij kon wenen over een man die dood was en hij kon hem weer opwekken. Hij was Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh, hij was Jehovah, geheel compleet, hij was Jehovah en toch was hij een man. Hij bezat de aarde en maakte de aarde en had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij zei, de vogels die ik maakte, hebben nesten en ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. De vossen die ik schiep, hebben holen in de grond en ik heb er zelfs niet één om in begraven te worden. Dat klopt. Hij moest het graf van iemand lenen om in begraven te worden. Hij schiep de baarmoeder die in de vrouw was. Hij had geen schoot om in geboren te worden. Hij moest een schoot lenen. Hij schiep de aarde en had geen plaats om in begraven te worden. Hij moest een hol in de grond lenen om in begraven te worden. Jozef van Arimathea. Zie, zij moesten een plaats lenen. Toch was hij God. Hij bewees dat hij God was. Begrijpt het nu? Wij zijn messiettes, maar niet die Jezus. Hij is onze Vader. Wij zijn slechts gezalfd met zijn geest en dat is de reden, dat zijn leven en dat is de mensen te machtig. Ziet u, als u niet gaat zitten en het doordenkt, dan doet het de mensen geloven, wel deze knaap zou de Messias kunnen zijn. Zeker is hij dat. Deze hier zou het kunnen zijn. Ze zijn er beide, zie. Wel, hoe kunnen er twee zijn? Er zijn er duizenden, zie. Maar ziet u, zijn leven werd verdeeld op de dag van Pinksteren. Toen die vuurkolom neerkwam, verdeelde het zich als tongen en zette zich op in ieder van hen. God die zichzelf verdeelt onder zijn volk, omdat de gemeente en Christus één zijn. Net zoals de man en de vrouw één zijn. Broeder Branham, hoe word ik verondersteld mijn vrouw te laten zien dat ik werkelijk om haar geef? Maar toch bij het woord blijf. Maar toch krijg ik deze vraag gesteld, waarom breng je niet in praktijk wat je predikt of gelooft? Wel dan, als de vrouw, als uw vrouw dit tegen u zegt, als zij een recht heeft om het te zeggen, dan kunt u maar beter in orde zien te komen. Zie? Maar als zij het alleen maar zegt, om bozaardig te zijn, bedenk dan dat de Bijbel zegt, het ware beter dat een molensteen om uw nek was gehangen en u verdronken was in de diepte der zee, dan zelfs de minste van deze, mijn kleine, te ergeren. Nu, dat is gewoon uw vraag. En misschien is uw vrouw niet dat soort persoon. Misschien is zij een ander, misschien is zij een goed persoon, misschien test zij u alleen maar om te zien wat u zult doen. Nu, blijf haar lief hebben en laat haar Jezus in u zien. Doet u dat, zie? Ga gewoon door. Ik geef u een kleine illustratie vanmorgen over een persoon die op een keer had dit vrouwtje de Heilige Geest ontvangen. En ze was een zeer lieflijk klein persoon. En ze zei, ze had een zwaar leven gehad en haar man was een alcoholist. Maar ze ging gewoon door en verdroeg hem. Hij zei, jij wilt naar de kerk gaan, liefje, houd er dan toch mee op. Maar ik ga gewoon naar de kroeg. Ik ga naar de kroeg, daar ging ze bij de oude Brown Derby en ga zo door. Zo hingen ze daar al de tijd uit, wat vroeger de Bonifers waren. Vele van u uitgedienden herinneren zich de tijd dat Bonifer daar op de hoek was. Het wordt nu Brown Derby genoemd, geloof ik. En zo hingen ze daar rond. En het eerste, weet u, was op een zekere avond opkwam, was een vraag over de kerk en over christenen. Een van de oude dronkaars die daar zat, zei, er bestaat niet meer zoiets als christenen. Hij zei, zoiets is er niet, het zijn allemaal huichelaars. Je ziet ze daar buiten roken en drinken, ze doen hetzelfde als wat wij doen. En ze noemen zich toch christenen. Zoiets is er niet. Deze ene dronkaard stond op en zei, één moment, er is één die ik ken. Hij zei, wie is het? Hij zei, het is mijn vrouw. Zie? Zij was zoutend geworden. Hij let er al de tijd op. Hij zei, ik wed dat als zij onder druk gezet wordt. Hij zei, nee, ze blijft nog steeds een christin. Ik zal het jullie bewijzen. Hij zei, ik vertel jullie wat we zullen gaan doen. Laten we naar mijn huis gaan en ik zal jullie laten zien of zij een christin is of niet. Hij zei, laten we ginds naar mijn huis gaan en nu laten we werkelijk dronken doen. We gaan alsof we werkelijk dronken zijn. Ze klopte op de deur, kwamen binnen en over alles struikelend. En waarom heb je dit niet ergens anders neergezet en zo van alles. En ze zetten voor hen allen een stoel klaar. Zijn gasten, weet u. En zij probeerden het hen zo welkom mogelijk te maken als ze maar kon. Hij zei, ik wil dat je wat eten voor ons klaarmaakt. En dus gingen zij de kamer uit en maakten het een en ander klaar. Ze zeiden, we willen ham en eieren. Hij wist dat ze het hadden en dus maakten zij ham en eieren klaar. Toen hij daar bij de tafel kwam, keek hij zo naar, pakte zijn bord op en wierp de inhoud op de grond. Terwijl ze, je weet dat ik mijn eieren niet op die wijze wil. Kom op jongens, laten we hier maar weer weggaan op die manier. Ze gingen de kamer uit en gingen zo zitten, weet je. En ze kwam naar hem toe en zei, liefst het spijt me dat ik ze niet goed kon krijgen. Ik zal er nog een paar voor je maken. Oh, onzin, je wist best dat ik ze zo niet wilde. En zo gingen ze tekeer. Ze gingen de kamer uit, gingen zitten en deden alsof ze dronken waren. Zo hoorde hij erbinnen als een soort terechtwijzing van zichzelf zingen met een heel zachte stem. Moest Jezus het kruis alleen dragen en de hele wereld vrij uitgaan? Er is een kruis voor iedereen. Er is een kruis voor mij. Dit gewijde kruis zal ik dragen totdat de dood mij vrijzet. De ene dronkaard keek naar de andere en zei, zij is een christen, zij heeft het. En het vrouwtje leidde haar man, plus deze andere die avond tot Christus. Zie, waarom? Zie, door gewoon echt liefelijk te zijn. Bedenk slechts, hij weet er alles van. De zuster of broeder, wie het ook mogen zijn, of broeder is het hier, omdat hij vroeg omtrent zijn vrouw. Wees u gewoonlijk gewoon zoutend. Zij zal dorstig worden, als er iets in haar is om naar te dorsten. Als het niet zo is, bedenk, als u de verkeerde persoon hier hebt gekregen, zult u in het duizendjarig vrederijk de juiste krijgen. Blijf gewoon doorgaan. Alle verkeerde dingen zullen daar rechtgemaakt worden. Broeder Branham, leert u dat de bruid geen enkele kerkdienst moet bijwonen, tenzij dat u er predikt? Of anders in de tabernakel, of met andere woorden, de tabernakel? Er staat anders, maar bedoeld wordt met andere woorden. Leert u ook dat wij de zondag of feestdagen niet behoeven te houden, betreffende werken, vissen enzovoort? Of, ik zou zeggen dat het zondag was. Voor mij zag het eruit als zondag. Of precies, onderaan de bladzijde ziet het eruit als zondag. Ik denk het wel, feestdagen of zondagen? Ja, zondagen, daar lijkt het op. Ja, feestdagen, zondagen of feestdagen. En feestdagen. Nee, u vergist zich. Zie, laat mij doornemen en het beantwoorden in volgorde. Leert u dat de bruid geen enkele andere gemeente moet bezoeken, tenzij dat u predikt? Of anders de tabernakel? Nee, ik leer dat niet. Ik geloof dat niet. Ik geloof het niet. We hebben hier predikers zitten die verspreid zijn over het hele land. En ik geloof dat zij een deel van die bruid zijn. Ik geloof dat een man of een vrouw overal naar de gemeente kan gaan, waar ze maar willen, die het woord leert. En ik geloof dat als zij niet het hele woord onderwijzen, en u kunt niet naar de gemeente gaan in de een of andere plaats waar zij het hele woord onderwijzen, ga dan waar zij het halve woord onderwijzen, totdat u kunt komen waar ze het hele woord onderwijzen. Ga naar de gemeente toe, wat u ook doet. Doe dat. Leert u ook dat wij de zondag niet hoeven te houden, of enige feestdag, of werken, zoals werken en vissen op zondag? Ik geloof dat het een zonde is om te vissen, te jagen en te werken op zondag, als u naar de gemeente kunt gaan. Nu, ik geloof dat u de wetten van God overtreedt. Is er een gebod voor zoiets? Jazeker. Nu, in het Oude Testament hadden we een type van de Sabbatdag. Het was helemaal, en Jezus kwam niet opdat u de Sabbatdagen ging houden. De oude Sabbatdag was de zaterdag, was het wat het einde van de week was. Zondag is de achtste dag, of de eerste dag van de week, waarop Jezus opstond. Ik geloof niet dat het juist is om, nu als u ver weg in de wildernis bent, en u bent daar op een jachttocht, terwijl er in de buurt geen gemeente is, en als u aan het vissen was, geloof ik dat het in orde zou zijn. Maar als u in de omgeving van de stad bent, of waar een gemeente is, behoort u in elk geval ergens de samenkomst te bezoeken. En ik geloof, voor zover het werken betreft, als de os in de sloot ligt, of er moet iets op zondag gedaan worden, als het dan gaat dan doen, als het iets is dat u niet kunt helpen, het op die wijze moet gebeuren, maar als u het ook gewoon doet en wacht tot zondag om het te doen, u doet het zomaar, dan hebt u het bij het verkeerde eind, ziet u. We moeten dat niet doen, we moeten de heilige dag eerbiedigen. En u bedenkt, ga ergens naar de gemeente, in de een of andere plaats, als ik zou een zekere denominationele kerk kunnen noemen, maar ik wil het niet doen, omdat deze kerk, het enige wat ik weet dat zij leren, geloof ik, is dat zij zeggen te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wel, ik geloof dat ook. Al hun andere leer is, zij geloven in, het wegnemen van zonde is door water. Nu, dat is niet de eenheidsgemeente, zij doen hetzelfde, maar ik spreek niet over hen. Zij geloven dat wedergeboorte door water is enzovoort, en ik geloof dat niet. En zij geloven dat als iets goddelijke genezing in zich heeft, het van de duivel is. En zij geloven in al, ze zijn de enige die er zijn, en het enige dat u hoeft te doen is gewoon uw naam in dat boek te plaatsen, en als u hem daar niet hebt, bent u verloren. Ik geloof dat niet. Maar als er geen andere kerk is om naartoe te gaan, ik zou er niet kritisch heen gaan, dan zou ik gaan met de bedoeling aanwezig te willen zijn en naast iemand te zitten, opdat de Christus die in mijn hart was, iemand daar zou mogen beïnvloeden. Ga onder hen, maar heb geen deel aan hun ongeloof. Broeder Branham, ik wil de Heilige Geest ontvangen. Ik wil weten wat ik moet doen. Ik heb een last op mijn hart, dat mijn gezin gered zal worden. En de zuster ondertekende met haar naam. Als u de Heilige Geest wilt ontvangen, laat mij u dan iets vertellen, dierbare zuster, als u hier bent. En ik, broeder Neville, is dat een lid van de gemeente hier? Daar onderaan? Nee, hij weet het niet. Ik herinner mij hem ook niet. Maar als u hier bent, zuster B-O-U-G-H, als u hier bent, laat mij zalig zijn, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. U bent zo gezegend, zelfs al om het te willen, ziet u? Nu bedenk, niet dat u het hebt, maar zalig zijn zij die er naar hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Shall be filled. Zij zullen verzadigd worden. Blijf er gewoon bij. Wat moet ik doen voor mijn gezin? Gebruik hetzelfde geloof dat u gebruikt voor uzelf, voor uw gezin. Draag hen op aan de Heer. En geloof met uw hele hart dat u gered zult worden. Laat het niet alleen maar komen in uw natuurlijke denken, maar laat het daar ver aan de binnenkant vallen, dat onderbewuste. Dan zijn ze van u. God heeft hen aan u gegeven als u het hier beneden hebt. Wat u ook hier in uw hart hebt en erom vraagt, geloof dan als u bidt dat u ontvangt waar u om vraagt. Nu, u kunt er niet meer aan twijfelen. U kunt niet geloven en tegelijkertijd aan haar twijfelen. Hoeveel weten dat? U kunt niet geloven en tegelijkertijd twijfelen. U moet geloven waar u om vraagt, dat u het ontvangt. En dan zegt hij dat het u gegeven zal worden. Dus u gelooft gewoon voor uw gezin en zij zullen het krijgen. Broeder Branham, hoe staat het met onze zoon? Daar u niet over... Niet over de bazuinen predikt. Herinnert u zich de belofte die u mij gaf over de telefoon aangaande hem en de 7 bazuinen? Ik herinner het me niet. Ik herinner mij niet wat het was. Maar wat het ook is, laat Billy Paul weten wat het is. Wat ik u ook beloofde, zal ik doen. Ik herinner het mij niet. Weet u, soms krijg ik op 1 avond 30, 40 telefoontjes te beantwoorden, ziet u. Dus ik herinner mij niet avond na avond, soms als ik thuis ben, dus weet ik niet wat het was. Hoe staat het met mijn katholieke zus en broer? Dank u. Oh, deze persoon komt ver van buiten de stad, helemaal uit Texas. Wel, zuster, als u uit Texas komt en deze band ontvangt, of als er een band is, ik veronderstel dat er hiervan geen band is, maar als er een is, maken ze een geluidsband? Goed. Als zij dan de band, dan zal ik u wat vertellen. Als u dit op deze band vindt, herinner u dan, hoe staat het dan met onze zoon met betrekking tot de 7 bazuinen? Ik herinner mij dat niet, toen ik hem beloofde om hem te bezoeken of zoiets gedurende de 7 bazuinen. Als ik dat gedaan heb, zal ik hem bezoeken, want ik predikte de 7 bazuinen niet. Ik predikte het feest der bazuinen. Hebt u dat begrepen? En hoe staat het met mijn katholieke zus en broer? Dank u. Ik vertel u, mevrouw E.N., als de dame hier is, zoek dan Billy Paul vanmorgen op. En zo niet, wel, ik begrijp niet wat het is, ziet u. Het is gewoon een vraag. Ik kan er niet opkomen, ziet u, wat het is. Omdat ik iets beloofde omtrent haar zoon en de bazuinen en omtrent een katholieke zuster. Het komt niet in mijn gedachten nu, zodat ik het niet herinner. Dus zoek er gewoon Billy op. Dit is slechts een gebedsverzoek. Men geeft de naam van de persoon en zegt hoofdpijn en voorhoofdsontsteking. Dus dat was alleen bid gewoon voor hen, neem ik aan. In orde. Vertaar alstublieft huwelijk en echtscheiding. Ik heb dat al gehad. Dat zijn 7 vragen. 8 vragen op 1 stuk papier. Verklaar alstublieft huwelijk en echtscheiding. Dat heb ik gedaan. Zijn Mozes en Elia nu op aarde? En zijn ze in Amerika? Zijn Mozes en Elia? Zijn ze in Amerika? Nee. Nee, ze zijn hier niet. Ze zullen er niet zijn totdat de gemeente is weggenomen. Dan zullen Mozes en Elia, hoeveel begrijpen dat in orde? En laten we zien. Ze hebben hier geen naam onder gezet, dus goed. Wie ook deze vragen stelde, ik geloof dat het er 7 zijn, heb er 7 gemerkt, goed. Verklaar het verschil tussen de naam van Jezus en de naam van Jezus. Wacht even. Verklaar het verschil tussen de naam Jezus en de naam van Jezus. Wel, ze zullen beide hetzelfde zijn als ze op dezelfde wijze toegepast worden, ziet u? Toegepast op dezelfde persoon. De naam Jezus en de naam van Jezus. De naam van Jezus en de naam Jezus is wie hij is. De naam van Jezus spreekt ook van de persoon, dus moet het dezelfde zijn. Ik denk dat het zo... Klinkt dat niet aannemelijk, zie? De naam Jezus is de persoon zelf en met de naam van Jezus verwijst u naar die persoon, zie? Bijvoorbeeld, mijn naam is William, dat ben ik, goed. Nu zegt u, ik spreek de naam van William, dan verwijst u naar mij. Dat is mijn naam, zie? Nu, is de naam van de in de verschillende bedelingen? Ja. Ja, hij werd eens genoemd, hij werd genoemd de Ik Ben. Hij werd Jehovah genoemd en hij is vele malen veranderd. De laatste keer dat het veranderd werd, was toen God vlees werd en een menselijke naam aannam. Jehovah, Ik Ben en al deze zijn titels bij een naam. Nee? Als u werd gedoopt in de naam van Jehovah, dan had het de naam van Jezus Christus moeten zijn. Als u werd gedoopt in de naam van Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh en Jehovah Jireh, al die namen, had het Jezus Christus moeten zijn. De Ik Ben is Jezus Christus. Herinner u dat hij daar stond op die dag en zei, u zegt dat dat u manna at in de woestijn en zijn vader at de mannen en ze zijn dood, zei hij. Ze zeiden, we weten nu dat u krankzinnig bent omdat u slechts een mens bent en niet meer dan 50 jaar oud en u zegt dat u Abraham hebt gezien. Hij zei, voordat ik Abraham was, ben ik, ziet u, hij was het Ik Ben en al de titels en namen die ooit aan God toebehoorden werden gemaakt tot één menselijke naam, de naam Heer Jezus Christus. Goed. Nu, als de tijd ophoudt, toen de zegels werden geopend, dan is, als de tijd ophield, excuseer mij, toen de zegels werden geopend, dan is ook het duizendjarig vrederijk. Dan is ook het duizendjarig rijk, vrederijk geëindigd, is het niet? Nee. Nee, de tijd hield niet op toen de zegels werden geopend. U begreep het verkeerd. Wat er gebeurde was dat de geheimenissen geopenbaard werden, niet dat de tijd ophield, zie. Kijk slechts, let nu heel aandachtig op en speel uw band af als u het van een band hoorde. De tijd hield nooit op totdat de... Dit moet een postmillennialist of zoiets zijn die deze vraag stelde. Omdat, ziet u, we krijgen 1000 jaar nadat de gemeente naar huis is gegaan en terugkomt op de aarde. Dan houdt de tijd op in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Nu, het 1000-jarig vrederijk is niet de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Er zal nog zonde zijn na het 1000-jarig vrederijk. Het 1000-jarig vrederijk is een type van Noach die in de ark ging en overgedragen werd en Gam en de rest aan de andere zijde bracht. En de zonde kwam zelfs uit de ark, zie. Maar Henoch, de opgenomene, was een type van de bruid die omhoog ging, niet van degene die overgedragen werden. Dus zal er nog zonde zijn aan de andere kant van het 1000-jarig vrederijk, maar niet gedurende het 1000-jarig vrederijk, zie. Gedurende het 1000-jarig vrederijk is er vrede, ziet u, maar er zal met de zonde afgerekend worden aan de andere zijde van het 1000-jarig vrederijk en dan verdwijnt de tijd. En nu de opening van de 7 zegels die door de Heilige Geest werd gegeven. De 7 zegels waren alleen maar om bekend te maken wat in de bedelingen achter ons was blijven liggen. Nu, toen de een of andere grote theoloog probeerde mij daarover in het nauw te drijven, zei hij, broeder Branham, God zal u op zekere dag het geheim van die 7 zegels geven. Die 7 zegels zullen iets zijn dat wij nog nooit geleerd hebben. Het zal iets zijn dat zelfs niet in de Bijbel staat. Nee, nee, zo zal het niet zijn. Omdat als je dat doet, dan zou het maken, als ik u dat vertelde, zou ik een valse profeet zijn. Omdat, ziet u, dit woord, alles wat er is... Het is de hele openbaring van Jezus Christus is geheel voltooid in dit woord. Zie? En als de 7 zegels betrekking hadden op de 7 gemeenten, had het al voorbij moeten zijn, omdat wij in het Laodicea-tijdperk zijn. En de 7 zegels openbaarden alleen wat zij daar hadden laten liggen. En het opende wat zij overgelaten hadden, wat Luther liet liggen, wat Wesley liet liggen, en al de hervormers en de pinkstermensen en zo door tot op de huidige dag. Nu, het volgende dat overgebleven is, is de opname van de gemeente, de terugkeer van Mozes en Elia, de regering in het 1000-jarig vrederijk, op de aarde met de bruid en de bruidegom, gedurende 1000 jaren en dan de oordeelstroon, en dan een totale vernietiging van de zonde. Dan zal er op die tijd nooit meer zijn. Dat zal er nooit meer zijn. Nu, niet te ophouden. De zegels beëindigden nooit de tijd. Tijd of seizoenen zullen er zijn tot na het 1000-jarig vrederijk. Nee, er zal nog tijd zijn tot na het millennium. Heeft het millennium iets te maken met 1000 jaren? Zou het niet een generatie kunnen zijn? Nee. Een generatie, toebedeeld in de Bijbel, is 40 jaar. Maar de Bijbel zegt, en zij leefden en regeerden met Christus 1000 jaren. Het zal 1000 jaar zijn op de aarde, omdat 1000 jaar op de aarde naar Gods tijdsrekening slechts is als 1 dag. 1000 jaar op aarde is slechts 1 dag bij God. Zoals God de tijd rekent. Velen begrijpen dat nu. Dus het is het die Sabbatdag als de gemeente niet meer zwoegen zal tegen de zonde. En Satan wordt voor een korte tijd gebonden, 1000 jaren, omdat zijn onderdanen alle in de hel zijn. En zijn en de gemeente die op aarde is, is verlost en regelrecht in de tegenwoordigheid van Christus. Dus heeft hij niets waaraan hij kan werken. Dus het is geen ketting, zoals ik zei, een ketting aan een blok. Het is een ketting van omstandigheid. Hij heeft niets dat hij kan doen. Hij is hulpeloos en hopeloos, slechts wachtend op de opstanding van de onderdanen. Dan worden zij gescheiden als de schapen van de bokken. Kwam de koningin van Sheba niet naar Salomo om hem te verzoeken, om te testen, om voor zichzelf uit te vinden of de naam van de Heere werkelijk Salomo was of niet. Ik geloof niet dat ik dat begrijp. Wacht even. Kwam de koningin van Sheba niet naar Salomo om hem te verzoeken en voor zichzelf te ontdekken of de naam van de Heere werkelijk Salomo was of niet? Ik begrijp deze misschien niet. Even, excuseer me even, laat me nog eens lezen. Kwam de koningin van Sheba niet naar Salomo om hem te verzoeken, ten einde voor zichzelf uit te vinden of de naam van de Heere werkelijk Salomo was of niet? Nee, zij beproefde nooit om uit te vinden of Gods naam Salomo was. Salomo was een koning. Zij kwam en zei, ze zei, waarlijk God is met zijn koning en met zijn volk, ziet u? Zij kwam en zij testte Salomo vanwege zijn gaven, omdat zij dingen in haar hart had die Salomo aan haar openbaarde, wat aantoonde dat hij Gods koning op aarde was. U herinnert u dat daar in, ik geloof daar in waar zij vandaan kwam, in het land van Sheba, dat de mensen die er doortrokken, weet u, vertelden van de grote dingen die daar gaande waren, dat zij daar een God hadden die hun koning gezalfd had en hoe de koning door God gezalfd was. Ik geloof niet dat zij dacht dat Salomo's naam of Gods naam Salomo was. Omdat als zij dat dacht, dat haar weer tot een heidense zou maken, zie. Dus zij zou dat gedacht kunnen hebben. In haar hart zou zij gedacht kunnen hebben dat God Salomo was. En dat Salomo God was, omdat zij een heidense was vanaf het begin. Maar toen Salomo aan haar het geheim van haar hart openbaarde, door een gave van onderscheiding, die toen wijsheid genoemd werd, hij onderscheidde dat, wist zij dat God met Salomo was. Omdat toen ze ontdekte, als zij gekomen was met dat in haar gedachten, als de persoon hier de vraagsteller vraagt, wist zij toen dat Salomo waarlijk, de naam van de Heere waarlijk Salomo was? Salomo was niet de Heere. Hij had het ontdekt door de mensen, omdat zij Jehovah aanbaden, en daar was de grote ark en het grote testament. De ark, waar de geboden des Heeren in waren, en ze hadden haar verteld over de berg Sinaï en de verschillende plaatsen waar ze geweest waren, en toen kon zij zien dat de God van dat testament in deze man was, omdat hij onderscheiding had die alleen aan God behoorde. Dus wist zij dat God in Salomo was, maar nu, het kan misschien op die wijze gelezen worden als de vraagsteller dat zegt, maar wist zij dat de naam van de Heere werkelijk Salomo was? Misschien hebben zij het niet opgeschreven op de wijze dat ze dachten, dus ik denk dat zij misschien dit wilde zeggen, dat de Heere in Salomo was. Ja, zeker. Omdat als dat de vraag is, zeker. Zij kende God omdat zij die opmerking maakte. En zij wilde geen andere God aanbidden. En ik geloof dat zij zei, dat zij altijd zou, ze had gezien waarom, er was geen adem in haar overgebleven. Ze had geen vragen meer. Salomo openbaarde gewoon de hele zaak en ze wist dat God met hem was. We werden 21 jaar geleden getrouwd door de plaatselijke magistraat. Was dat verkeerd? Ja. Het was verkeerd van u om dat te doen. Een huwelijk behoort in het huis van God. Maar aangezien u getrouwd bent, hier is het wanneer u werkelijk getrouwd bent. U bent getrouwd als u elkaar trouw belooft. Wanneer u elkaar belooft dat u elkaar neemt. De plaatselijke magistraat zou u de vergunning kunnen geven. Dat zijn wettige bepalingen. Om samen te leven als man en vrouw. En niet buitenechtelijk samen te wonen als man en vrouw. Maar als u dit meisje belooft. En u belooft die man dat u trouw aan hem zult leven. En u neemt hem als uw man. Dan bent u getrouwd. Herinner u dat ik dat geloof ik vorige week verklaarde, ziet u? Als u haar belooft, zie. Zelfs in de oude Bijbel, als een man verloofd was met een maagd. En u kent de wetten daaromtrent. Wel, het was precies hetzelfde als overspel. Zie? Zeker was het dat. Als hij het had beloofd, was de zaak klaar. De vraag werd onlangs gesteld, was een annulering. Een annulering. Een annulering, hetzelfde als een scheiding. Zie? Ziet u, als u mij die vragen stelt, vriend, weet u niet wat het aan mij doet. Ik heb vele vrienden hier zitten die 2 of 3 keer getrouwd zijn. Beseft u dat ik spreek tegen mijn eigen zoon, Billy Paul? Zou ik Billy Paul sparen? Zeker niet. Billy Paul trouwde met het een of andere meisje. Hij kwam naar me toe en zei, papa, ik ga trouwen. En ik was mijn auto aan het wassen. Ik zei, kom eens even tot jezelf. En ik ging gewoon door met het wassen van mijn auto. Hij zei, ik ga trouwen. Ik zei, oh kom nou. En hij ging gewoon door. Hij liep weg en vertelde het aan zijn moeder. En zijn moeder lachte hem uit. Weet je wat hij deed? Hij ging er vandoor met het een of andere kind dat nog op de openbare school zat en trouwde. Wij verklaarden het huwelijk nietig. De vader van het meisje en ik. We annuleerden het huwelijk. Maar hij was even goed toch getrouwd. Hij is mijn zoon die hier nu naar me zit te luisteren. Nu dat is precies. Hij kwam naar me toe met het meisje waar hij nu mee leeft. Mijn schoondochter, mijn kleinzoontje. Zei, papa, wilt u trouwen? Ik zei, in geen geval. Het is mijn eigen zoon. Gelooft u niet dat ik door hem in mijn armen heb gedragen en alles wat ik deed, wat ik kon doen en zowel vader als moeder voor hem was? Denkt u niet dat het mij dood was als ik dat zeg? Maar het is de waarheid. Zeker. Mijn zoon zit hier te luisteren, mijn schoondochter en mijn kleinzoontje zitten hier nu. Maar ik vertelde hem dat het verkeerd was, ziet u? Omdat ik het moest. Ik ben plichtgebonden aan dat woord. En ik zeg, u bent getrouwd door een plaatselijke magistraat. U had getrouwd moeten worden door de gemeente, door de prediker. Dat is betamelijk wat een christen behoort te doen. Maar aangezien u die belofte al gedaan hebt, en die eed en 21 jaar geleden getrouwd bent, geloof ik dat het in orde is. U zegt wel, de vraag zou mogen zijn, moet ik komen om weer te trouwen? Als u het wilt, heb niets in uw gedachten dat u gelooft dat last is, want als er iets is, kunt u niet verder gaan dan tot daar, precies daar. U stopt daar precies. Als dat vraagteken komt, eindigt u precies daar. Maar wat mij betreft zou het in orde zijn. De man die mij doopte in de naam van de Heer Jezus Christus, joeg mij tenslotte uit de gemeente, omdat ik het niet eens met hem was, kon zijn over vrouwelijke predikers. Wel, het maakt niet uit dat ik weer overgedoopt zou moeten worden. Zie? Zeker niet. Zie? Dat is in orde. Maar bedenk even, deze dingen zijn snijdend voor mij. Ik heb hier boezemvrienden zitten, mannen en vrouwen, die hun ogen uit zouden trekken en aan mij geven, als ik erom zou vragen. Jazeker. En ze zijn 2 keer, soms 3 keer getrouwd. En ze zitten nu hier. En mijn eigen jongen. Mijn eigen kleinzoon. En mijn schoondochter, die ik lief heb. Kijk naar Billy. Hoe ik hem bijstond en hoe hij mij bijstond. Maar om waarheid of waarheid te zeggen, het is de waarheid van de waarheid. Ik zou hier vandaag enige van deze Assemblies of God mensen kunnen gaan opbellen. Enige van die mensen en hun vertellen, ik was helemaal verkeerd, ik blijf niet bij dat woord, ik zal bij jullie blijven. Ik zou waarschijnlijk vrij spoedig een zeer populair persoon zijn met de gaven van God. Als ik al mijn invloed zou aanwenden voor een van die organisaties, zou ik waarschijnlijk een grote naam onder hen hebben. Ik maak mij geen zorgen over mijn naam onder hen. Ik heb een lief, dat is de waarheid, maar ik moet waarheidslievend zijn. Ik zou een huichelaar zijn als ik dat deed. Ik zou een huichelaar zijn als ik hier stond, omdat mijn eigen zoon hier zit, die met een belofte verbonden was aan een meisje. En ik zou zeggen, al had hij zelfs nooit een ceremonie over zich laten uitspreken. Het doet er niet toe of hij ooit met de vrouw leefde, of hij haar sliep met het meisje, of wat het ook was. Toen hij die belofte deed, was hij getrouwd. Billy Paul of geen Billy Paul. Dat is precies de waarheid. Hij was getrouwd toen hij die belofte deed. Als het mij betreft, is het hetzelfde. We moeten eerlijk zijn. Als ik niet eerlijk kan zijn met mijn zoon, kan ik niet eerlijk met u zijn. Als ik niet eerlijk met u ben, zou ik niet eerlijk zijn met God. En ik wil dat u gelooft dat wat ik u vertel mijn oprechte mening is. Maak er niets anders van. Zeg het gewoon zoals ik het gezegd heb, zie, omdat ik u de waarheid zal vertellen. Nu, ik spreek niet al te vaak op die wijze tot u allen, omdat u mijn kinderen bent. Zo noem ik u. Ik heb u voor Christus verwekt door het evangelie. En terwijl wij hier tezamen zijn, gewoon onze eigen groep die hier zit, scheer ik u een klein beetje af. Maar ik wil u vertellen. Als u naar mij toe komt en iets vraagt, zal ik het u vertellen naar mijn beste weten. Als het in het woord is, maakt het mij niet uit of het mij veroordeelt. Ik heb veel kloesten van die mij afgehakt moeten worden. Precies. Maar als u mij iets vraagt, zal ik het u vertellen. Als ik u iets vertel, zal ik u de waarheid vertellen. Ik heb altijd geprobeerd die wijze te leven. Dat is de wijze waarop ik wil leven. En de wijze waarop ik wil sterven. Eerlijk te zijn met iedereen. Niet lang geleden kwam er een meisje naar me toe. De vrouw is nu niet hier. Tom Simpson. Velen van u kennen hem. Tom is een aardige knaap. Niemand van zijn familie is hier. Ik geloof dat al die mensen teruggingen. Of het zou moeten zijn dat Fred nog hier is. Fred Zotman. Ik weet niet of hij hier nu is of niet. Maar ik geloof hem wel. Maar Tom Simpson kwam met Fred uit Canada en zei, jullie kennen broeder Fred, onze beheerder. En broeder Tom, velen van u hier kennen hem. En Tom is een fijne man, hij is een fijne kerel. En mevrouw Simpson ook. Als hij slechts zou luisteren naar hetgeen ik haar zeg, zal zij ook weer gaan lopen. En ze zit in die rolstoel, kreupel. En ze zal lopen als hij gewoon gaat doen wat er gezegd werd om te doen. En let u maar op of dat niet waar is, ziet u? Nu, maar zij moet doen wat haar verteld werd om te doen, als zij verwachtte te doen. En een van haar kleine meisjes, lieflijke kleine meisjes, toen zij nog erg klein waren, nam ik ze op mijn schoot en speelde met hen. Ze zijn nu te groot, ze zijn bijna vrouwen, 10, 12 jaar oud. En een van hen kwam naar me toe en zei, broeder Branham, ik had een droom. En ze vertelde mij de droom. En ze vroeg, wat betekent dat? Ik zei, ik weet het niet, liefje. Ik zal bidden en als de Heer het mij geeft, zal ik het jou vertellen. Ze zei, goed. Een paar dagen later kwam ze terug en zei, hebt u die droom gehad? Nee. Ik zei, nee, liefje, dat heb ik niet. Hij heeft het me niet geopenbaard. Ongeveer een week later, of 2 weken, kwam ze terug en zei, broeder Brennan, hoe is het met die droom? Ik zei, ik weet het niet. Maar het leek alsof zij een beetje teleurgesteld was. Bedenk dat wanneer u mij iets vraagt om u te vertellen en ik het niet van de Heer krijg, dan ben ik ook teleurgesteld, maar ik wil geen huichelaar of leugenaar zijn. Ik zal u de waarheid vertellen. Als hij het mij vertelt, zal ik het u vertellen. En als hij het mij niet doet, zal ik het niet doen. Dat is alles wat ik kan doen en ik wil dat u mij op die wijze gelooft. En nu, ik dacht dat ik wist wat de droom betekende, maar volgens mijn gedachten. Maar hoe wist ik het? Ik moet de zaken opnieuw zien. En niemand van u kan zijn vinger leggen op enige keer of enige plaats waar ik u de uitlegging van een droom vertelde in de naam van de Heer, dat het niet precies zo was. Beslist. Nooit heb ik u iets verteld in de naam van de Heer, dan dat het ook gebeurde, precies op die wijze. Omdat ik ben, het is Hij. En dan is het niet mijn verantwoordelijkheid, het is de zijne. Het is zijn verantwoordelijkheid. Ik zei, kijk Trudy, stel je voor dat wij naar Arizona gaan. En dat ik je dan zou komen vertellen, dat als je daar bent, en zo spreekt de Heer is, dat je kleine broer, de kleine Johnny, degene die klagen dat zijn buik altijd te zien is. Ik zei, wat dan als hij op straat overreden wordt? En ik zeg, weet je wat er gaat gebeuren? Hij zal op straat overreden worden en je komt naar mij toe en je zegt, broeder Branham. Of liever gezegd, breng hem bij broeder Branham en dan ga je mij opzoeken en je vindt mij staande op een trap sprekend met een man die een wit pak aan heeft. En dan zal ik gewoon mijn handen op die kleine Johnny leggen, hij komt weer tot leven en loopt weg. Nu, ik zei, dan ga je naar het westen en het eerst weet je, op een dag hoor je je moeder schreeuwen, je vader schreeuwen en kijk, de kleine Johnny is overreden. Wat zou je doen? Zie je? Je gelooft mij. En ik wil dat je vertrouwen in mij hebt. Ik ga je niet iets vertellen dat ik veronderstel. Ik ga je de waarheid vertellen. Of vertel je niets. En ik zei, dan kom je naar mij toe en zegt, oh kleine Johnny. Of je komt bij moeder, oh de kleine Johnny is overreden. Hij is dood, hij is dood. De dokter komt, trekt zijn oogleden terug, controleert zijn hart, zijn ademhaling. Hij is dood, breng hem naar de rouwkamer. Wat zul je doen? Je zult zeggen, wacht even, wacht nog even. Leg hem in mijn armen. Laten we gaan lopen. Amen. Waar ga je heen, Trudy? Ik weet het niet. Wat heb je dan? Je hebt je dode broertje in je armen. Je blijft de straat maar aflopen. Mensen zeggen, is dat meisje gek? Nee, meneer. Zij heeft zo spreekt de Heer. Wat gaat er gebeuren? Weet je, het eerste wat je tegen je vader en moeder zegt is, wacht, we zullen broeder Branham zoeken. Hij zal op de trap staan, spreken tot een man met een wit pak aan. Daar staat hij precies. Let op wat er gebeurt. Geen twijfel in je gedachten. Je loopt naar hem toe en daar zegt broeder Branham, u weet wat u mij vertelde. Ja, Trudy, Johnny ontwaakt. Hij springt op en loopt de straat op. Maar wat als ik je alleen maar veronderstellend enkele dingen zou vertellen? Waarvan ik denk dat ze juist zijn en je op die wijze zou vertellen, zo spreekt de Heer. En het is niet juist. Het gebeurt niet. Het komt nooit te geschieden. Dan zou je je dood schrikken over die kleine jongen. Je zou niet weten of je hem zou moeten brengen of niet. God stond mij hier om u te helpen en ik wil een hulp voor u zijn. En het doet er niet toe of het snijdt of pijn doet, wat het ook is, ik moet het hoe dan ook zeggen. Maar nu over het geval van huwelijk en echtscheiding, ik heb u als een broeder gevraagd u stil te houden, totdat u van mij hoort. Hoort u? Ga gewoon door zoals u geleefd hebt. Ik neem te veel van de tijd daar. We trouwden 21 jaar geleden, ja, plaatselijke magistraat, dierbare zuster en dierbare broeder. Eens vertelde een vertegenwoordiger mij dat hij een kerk binnenliep. Hij was een christen in Connecticut of ergens daar. Hij was een Pinksterman, maar hij ging daar binnen om te bidden. Hij zei dat toen hij daar binnen kwam en in de kerk neerknielde om te bidden, hij zei dat hij langs reed, vermoeid was en wat heimwee had. Hij is een vertegenwoordiger en hij verkoopt spullen aan fabrieken. En hij was daar om een paar inkopen te doen of zoiets. En toen hij langs de kerk kwam, dacht hij, ik zal gaan. Ik denk dat ik naar binnen zal gaan om te bidden. De deur was open en hij ging naar binnen en hij hoorde niemand, dus knielde hij neer en begon te bidden. Nadat hij daar gebeden had en er ongeveer een uur gebleven was, hoorde hij een paar deuren hard dichtslaan of zoiets. Hij dacht dat het de koster of zoiets van de kerk was. Hij zei dat hij na een poosje opmerkte dat hij iemand hoorde spreken. Hij sloop er naartoe om te kijken en hij keek rond om te zien of het de koster was. En er waren een man en een vrouw die voor het altaar stonden en elkaars hand vasthielden en zeiden, ik neem je liefste als mijn wettig getrouwde vrouw, zie. Ze zei, ik neem jouw liefste als mijn wettig getrouwde man. Wel, zei hij, dit is een vreemde zaak. Dat zei deze Pinksterman. Hij zei, deze man en vrouw gaan trouwen zonder een prediker. Zie? En dus ging hij gewoon zitten en wachten. En nadat zij hun eed hadden gedaan om trouw tegenover elkaar te leven en dat de dood alleen hen zou kunnen scheiden, sloegen zij hun armen om elkaar, kusten elkaar, keerden zich om en wandelden glimlachend weg. Hij zei, even een moment. Hij zei, ik ben een beetje nieuwsgierig, ik ben een vreemdeling. Hij zei, bent u getrouwd? Ze zeiden, ja. Zonder een prediker. Hij zei, nee. Hij zei, we zijn al 40 jaar getrouwd. Hij zei, we trouwden hier bij dit altaar 40 jaar geleden en elk jaar komen we terug en vernieuwen onze eden. Dat is een goed idee, zie. Maar wat het getrouwd zijn betreft, als u haar een belofte doet, zij neemt uw woord, u neemt haar woord en God neemt uw beider woord, zie. Dus beloof niet en zij, kant 1 eindigt. Wanneer zij het knippen, is het lang haar als zij het van voren afknippen? Nu, wacht even, laat me dit hier nemen. Is het lang haar als zij... Wel, ik... Wel, misschien bedoelen ze dit. Is het nog lang haar als zij het van voren afknippen? Niet meer. Ze hebben het afgeknipt, ziet u. Maar net zoals de man wiens broek 3 keer ging afgeknipt als hij nog te kort was. Wat zegt u? Zegt u? Oh, doelen ze dat zoals ik mijn dochtertje plaag als ze zegt, ik noem ze slierte, weet u, pony of wat het ook is, weet u, over het voorhoofd hier. Wel, ik neem aan dat die kleine meisjes die hun haar van voren afknippen, misschien zou je moeder je daarover kunnen vertellen, zie, als zij wil dat je het op die wijze draagt. Ik denk dat het er ongeveer uit zal zien alsof een vrouw door de achteruitkijkspiegel keek als zij de 25 jaar was gepasseerd en ze wilde het op die wijze van voren afknippen. Ze zou er misschien als een meisje uitzien. Kijk voorwaarts waar u naartoe gaat, zus, en niet waar u geweest bent, zie. En nu, over het afknippen van het haar, zal ik u dit vertellen. Ik heb er geen schriftplaats voor om te zeggen dat u er aan de ene kant zoveel van af kunt knippen en aan de andere kant niet. Ik heb er geen schriftplaats voor. Ik zou u dat niet kunnen vertellen, zuster of broeder, wie het ook is. Ik zeg één ding. Ik zou willen. Nu, ik weet dat mijn kinderen, Rebecca en Sarah, dat ook gedaan hebben. Ik heb gezien dat zij hun haar hier van voren afknipten en het daar achter op de rug vlochten en deze dingen zo over de voorkant deden. Nu, niet om een neer. Wat mij betreft, ik zou willen dat zij zelfs helemaal geen schaar in hun haar zouden zetten. Maar als zij alles lang hebben, zo neerhangend en het alleen van voren voor hun ogen afknippen, kleine meisjes zou denken van niet, maar zie, nou, als u ouder wordt, als u kunt, wat uw zusters betreft, zou ik het gewoon laten op de wijze dat God het gemaakt heeft, zie. En natuurlijk, ik weet dat vrouwen er aardig uit willen zien. Dat is de natuur en dat moeten ze zijn. Zie, ze zouden zo moeten zijn. Daarom, dat is fijn, maar doe niet anders zoals dit. Zie er niet uit als de wereld, zie. Volg niet het patroon van de wereld. Een verkeerde zaak, u wilt het zo afknippen, maar knip nu uw haar niet af. Als u vlechten hebt neerhangen, wat het ook is, in uw haar, laat het lang. Knip het niet af, zodat het eruit gaat zien als de wereld. Als u alleen die kleine meisjes... Mijn oom had vroeger een klein meisje daar in New York. Ze had allerprachtigst haar. Het was een soort donker, bruin en zij droeg haar vlechten. Mijn moeder kon in de tijd haar vlechten hingen tot achter in haar knieën. En dat kleine meisje had ook zulke vlechten. Haar naam was Jacqueline. En zij had een gedeelte ervan gekamd op deze manier en ze het zo afgeknipt. En nu, dat is ongeveer 15, 18, 20 jaar geleden. En ik vroeg me altijd af waarom zij toen niet gewoon de hele zaak achterover kamde. Het zou er aardiger uitgezien hebben dan het te laten zoals deze moderne Beatles die ze tegenwoordig hebben, weet u. En, dat is juist, ik geloof niet dat ik dat zou doen. Alles wat eruit ziet als die Beatles, er ziet eruit als de wereld. Dus laat dat varen. Ja. Mijn man en ik zien de Bijbel niet gelijk. De waarheden, zoals deze waarheid die u predikt, hij begrijpt het niet. Moet ik met hem meegaan naar kerken als ik hun leer niet geloof? Ik ben hier erg ongerust over. Ja, als u een vrouw bent voor deze man en hij u niet veroordeelt, moet u hem niet veroordelen, zie? Omdat de man geheiligd wordt door de vrouw. Zie? En ik geloof dat als hij naar de een of andere denominationele kerk of zoiets dergelijks gaat, en hij wil dat u met hem meegaat, daar naartoe, zie, als u niet bent, zie, er is niets daar dat u kan schaden, omdat u hoe dan ook niet gaat luisteren naar wat zij zeggen, omdat u hier gezegd hebt dat u hun prediking niet gelooft. Zie, dus zal het u geen kwaad doen, maar u toont gewoon respect aan uw man. U wijdt uzelf aan hem toe. En misschien zult u door zo te doen, als zij daar dingen leren en doen. U zijn veel hogere dingen dan dat onderwezen. U zult zoutend zijn. En u zal het zien en tot de Here komen. Ik geloof dat ik voorwaarts zou gaan. Mijn goedheid, kijk hier hoe laat het is. Spreken Zacharia 4 en Openbaring 11, 3 tot en met 12. Over hetzelfde wezen. Zie Zacharia 4, 12 tot en met 14 en Openbaring 11, vers 4. Zij tekenden het met hun naam erbij, broeder en zuster van de gemeente hier. Laten we zien. Zacharia 4. Oh ja, dat zijn de twee olijfbomen. Ja, de twee olijfbomen. En Openbaring 11 is... dat is het. Dat is hetzelfde. Dat zijn zij beiden. Dat zijn Mozes en Elia, de twee olijfbomen. Bid voor onze... Dat is een gebedsverzoek. Het spijt me. Deze kan ik niet lezen. Het gaat over... gezinsverhoudingen. Ja, leg deze bij die daar. Ik kan het niet voor het publiek lezen. Ze krijgen hoe dan ook een persoonlijk interview. Dus, broeder Branham, is het verkeerd om te... Wat staat er? Wat? Op zondag? Werken? Is het verkeerd om op zondag te werken? Ik verklaarde dat zojuist als de os in de sloot ligt, haal hem eruit. Maar duw hem niet speciaal in de sloot om hem op zondag uit te halen. Broeder Branham, zult u hier aanstaande zondag prediken? Dat is gewoon een vraag. Nee, zuster. Broeder, wie het ook is. Nu, dit zijn enkele die hier gewoon bij lagen. Ze moeten daar gelegd zijn of iemand deed ze in dit pakket. Broeder. Dit is voor u, broeder Caps. Wilt u zingen Never Grow Old? We zullen nooit oud worden. Ik moet enkele van de rest door elkaar gegooid hebben. Broeder Branham, iemand wil weten waarom u niet in de Bijbel genoemd wordt. Ik geloof dat u Habakkuk 2 vers 1 tot en met 4 bent. Zoek dat op, broeder Neville. Habakkuk 2, 1 tot en met 4. Laat zij dit lezen en het bestuderen. Het derde hoofdstuk. Denk aan naam en types van 4 hoofdstukken. Ik geloof dat u het bent. Nu, terwijl hij het opzoekt, is het Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4. Broeder of zuster, wie de vraag ook stelt, er staat geen naam onder, dat is fijn, ik houd ervan als u deze dingen vraagt. Ik weet wat er in uw hart is, zie, en dan zal ik het u vertellen. Nee, zie, u behoeft niet noodzakelijk uw naam in de Bijbel te hebben, zie, maar ziet u, zolang u in de Bijbel bent, zolang u in Christus bent, bent u in de Bijbel, u bent in hem, ziet u, in de Bijbel, zie. Zolang u in Christus bent, bent u in de volheid van de Bijbel. U bent in uw volle positie als u in Christus bent. Verstaan al dat? Hebt u het, broeder Neville? Wat? Ja? Habakkuk? Ik heb het niet gelezen. Deze vraag werd hier vanmorgen ingedaan, neem ik aan. Habakkuk 2, 1 tot en met 4. Laten we het bekijken. Habakkuk 2, 1 tot en met 4. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde de Heere mij en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen op dat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wel, ik veronderstel dat deze dierbare persoon die dit vroeg, ziet u, het is iemand die van mij houdt, anders zouden ze dat niet schrijven, zie. Nu, ik zou niet kunnen zeggen dat de Bijbel noemt mijn naam niet, mijn naam William Branham, of uw naam, wie het ook is, maar wij zijn in ieder geval in hem. En nu, u ziet vertrouwde plaatsen waar in de Bijbel naar verwezen wordt, die zekere dingen zeggen, zie. Als u zult opletten, de geschiedenis herhaalt zich in de Bijbel, zie. Nu, laten wij u daar nu gewoon 1 schriftplaats voor geven. Ik zie velen van u het opschrijven. In het derde hoofdstuk van Matteüs staat, God riep zijn zoon uit Egypte. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nu, als u een Scofield of een andere Bijbel met verwijzingen hebt, als u die verwijzing daar volgt, die aantekening, zal het u terugbrengen tot waar hij Jacob, Israël, uit Egypte riep. Zie? Maar Jacob was zijn zoon. En hij die hij uit Egypte riep, ook Jezus was zijn zoon die hij uit Egypte riep. Dus u ziet dat het woord van God nooit eindigt. Zie, wij vereenzelvigen onszelf in de Bijbel met verschillende. Hoeveel herinneren zich mijn boodschap over het zichzelf vereenzelvigen met christelijke karakters? Phoenix, Arizona, waar ik het predikte. Ja, velen van u hebben het op de band, zie, vereenzelvigd met christelijk karakter, ziet u. U kunt zich overal mee identificeren waar u wilt in de schrift als u een christen bent. En als u geen christen bent, kunt u zich in de Bijbel identificeren. Zie, ik geloof dat dit misschien zal helpen. Ik wil er zoveel mogelijk van deze afmaken als ik kan. Broeder Branham, sommigen zeggen dat de genade voorbij is en dat niemand gered kan worden. Nu is dit waar. Ik ben blij dat ik deze kreeg. Wij waken en bidden. Wij letten op de gebedsrijen en het schijnt steeds genade vinden. Nu, dat is de eerste vraag, u hebt er 2. Is genade voorbij? Denk dat nooit. Zie? Blijf gewoon alles doen wat u kunt, totdat u weggenomen wordt. Zie? We merken in de gebedsrij op dat sommigen genade vinden. Zeker. Genade is, de deuren zijn open. Zie, ik denk, ik geloof dat waar u dit ook kreeg, deze gedachten mogen misschien liggen tussen... Zie, ik heb geen tijd om elk van deze schriftplaatsen in juist de plaats te geven, zie. En elk van deze, van die dingen om hun juiste plaats, hè. In de gebedsrij vindt u genade. Zeker als ik wist dat Jezus deze middag zou komen, zou ik gewoon datgene doen wat ik nu precies doe. En gewoon mee doorgaan. Genade is altijd open, zie. En nu, waar ik aan denk dat u het vandaan hebt, is omtrent het eindigen van de 7 gemeentetijdperken en de 7 zegels die losgemaakt werden. Zie, de 7 zegels, het is gemanifesteerd wat plaatsvindt, wat plaatsgevonden heeft. De 7 gemeentetijdperk, we zijn aan het einde van het 7 gemeentetijdperk. Als ik zeg het einde, dat betekent niet dat het dit uur is, deze minuut. U herinnert u dat de Bijbel zegt dat in de tijd van de Heer Jezus Paulus zei, want de tijd is nabij. Beseft u hoe lang dat duurde in Gods tijd? Dat was gisteren. Naar mijn tijd gerekend was het 2000 jaar geleden. Zie? De tijd is nabij. Ziet u, wat God nabij noemt, is niet wat wij nabij noemen. Is het, ziet u? Dus blijf gewoon geloven, blijf bidden, blijf... God heeft de genade nog open. Blijf er gewoon instromen zo snel als u kunt. God zal ermee stoppen als het tijd is om ermee op te houden, zie? Nu, broeder Branham, is het waar dat niemand zou moeten prediken dan u? We hebben gezien dat u mannen ordineerde. Wij geloven niet dat u dat zou doen als zij niet moesten prediken. Genade. Broeder, zuster, wie u dat ook vertelde, dat niemand moet prediken behalve ik, denk ik zou zeker een arme onderdaan zijn, God, zijn van God met dat alles. Nee, iedere man die een roep van God op zijn leven voelt, kom in de bediening en begin te prediken. We hebben hen nodig. Er zijn mannen door God gezalfd over de hele wereld om het evangelie te prediken, zie. Ik ben maar één kleine kiezelsteen aan het strand, onder vele grote stenen, zie. Dus ik, er zijn gewoon velen die meer geschikt, meer waardig, meer wat dan ook zijn om te prediken dan ik. Ik ben maar één kleine, nederige persoon die hier buiten ligt. En ik ben één tarwekorrel op een hele graanzolder, zie. Dus dat is gewoon een, u weet wat ik bedoel. Iedere man die door God geroepen is, behoort het evangelie te prediken. Hoe kan een christen dieper in de liefde van God komen? Lees het woord en bid. Lees het woord van God en bid. Ik zal me haasten, ik wil er zoveel mogelijk nemen als ik kan. Ik stelde één vraag, maar vroeg het niet juist. Ik wil weten of u nog een genezingsdienst hebt voordat u de stad verlaat. Zo niet, kan ik dan een persoonlijk interview met u hebben. Nu, tussen twee haakjes, ik geloof dat deze persoon vanmorgen persoonlijk met mij gesproken heeft. Natuurlijk hebben we een genezingsdienst gehad, hebben we ook een genezingsdienst gehad. Broeder Branham, verklaar alstublieft 1 Korinthe 11, 4 tot en met 6. Betekent dit niet een aparte bedekking van het haar? Of is het haar, lange haar, de enige bedekking die wij nodig hebben? Zoek voor mij op 1 Korinthe 11. Laten we zien naar 1 Korinthe 11 vers 4. Er staat... Bij het bidden, oh ja, ze hebben het hier. Ze zeggen, kunnen wij bij het bidden of profeteren ons haar afnemen? Kunnen wij, laten we zien, ze hebben een streep door iets hier getrokken. Kunnen wij het bij het profeteren ons haar afnemen, of ons haar nemen, als wij... U zegt, kunnen wij ons haar op of afnemen als wij profiteren? Als u een haarstukje hebt, dan zou u het kunnen doen. Maar ik zou, of als u een van die beetlepruiken draagt of zoiets, maar als het mij zou staan, zou ik er waarschijnlijk zelf één dragen, maar geen beetlepruik, maar een haarstukje. Maar dat is in orde. Als u geen haar hebt en u wilt er een, als u het kunt doen... Dat is volmaakt in orde, jazeker. Als bij een vrouw haar haar niet lang genoeg is en ze wil er een haarvlecht in, zou ik zeggen, doe het erin, zuster. Als een man kou vat enzovoort en wil een, op de een of andere manier, zelfs voor het uiterlijk, voor zijn vrouw, als hij een haarstukje wil dragen, doe het. Ja, inderdaad. Er is daar niets verkeerds mee. Beslist niet meer dan dat het geval is met de valse tanden of een kunstarm of iets anders. Als de natuur iets van u afgenomen heeft en het is zo handig, ga door. Dat is volmaakt in orde. Maar hier staat, kunnen wij ons haar op of afdoen tijdens het bidden of profeteren? Wat betekent dit eigenlijk? Goed, lees broeder Neville. 4 tot en met 6 in orde. 4 tot en met 6. Goed. Iedere man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Dat is als hij lang haar heeft, in orde. Maar iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, onteert haar hoofd. Dat is haar man. Want het is één en hetzelfde alsof het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren wordt. Als zij haar af wil knippen, laat het haar helemaal glad afscheren, ziet u, als zij het niet kan hebben. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, als het een schande is, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Ik zie daar niets van het afnemen of opzetten van het haar, tenzij de vrouw wil. Hij zegt, als zij zegt dat zij het af moet knippen, laat haar het dan helemaal glad scheren zien, omdat zij, als zij het niet doet, laat haar dan haar haar houden, omdat het haar haar bedekking is. Maar als een man zijn hoofd bedekt, lang haar als een vrouw, staande in de preekstoel, zou hij daar uitzien als een vrouw, zien. Dus hij moet het niet op die wijze hebben, zie. Dat betekent dat zij hun haar erop of eraf nemen. Ik denk dat de persoon abuis is door te denken dat het betekende een man die profiteert met zijn hoofd bedekt, dan neemt hij zijn bedekking eraf, zie. Nee, dat betekent niet dat hij lang haar had. Het betekent, als hij gedekt is, nu leest u een beetje verder, u die die vraag stelde, u zult ontdekken dat het hoofd van de vrouw haar man is. Hoeveel weten dat? En het hoofd van moet een man zijn haar afknippen, ter wille van Christus, omdat in hem zowel man als vrouw en alles is. Hij is zowel vader als moeder, zuster en broeder, alles, maar in een man is het mannelijk alleen. Daarom moet hij zijn haar afknippen, ter wille van Christus. Maar in de vrouw is het vrouwelijke alleen, dus moet zij haar bedekking hebben, omdat haar man boven haar is. Hij is haar heer, haar heerser, dus daarom moet zij lang haar hebben. En dan als hij zegt dat zij het af moet knippen, laat haar dan geschoren worden. Hij zegt, als het een schande of een beschamend is voor een vrouw die verondersteld wordt aardig uit te zien, terwijl haar haar er helemaal afgeschoren is, laat haar dan haar bedekking op haar hoofd hebben. Laat haar lang haar hebben. Ziet u, dat is het. Iemand is alles verklaard? Ik bedoel, klinkt dat juist? Zeg amen als het zo is, als u het begrepen hebt. Ziet u? In orde. Broeder Brennan, we hebben nu nog maar net 10 minuten. Broeder Brennan, we hebben geen prediker waar wij wonen, maar we hebben alleen maar een bandendienst op zondagavond. Moeten wij onze kinderen naar een andere gemeente brengen voor zondagschool? Of zijn de bandendiensten voldoende? Wel, laat dat zijn overeenkomstig de manier waarop uw kinderen gaan. Zie? Nu, als u uw kinderen krijgt, dan zijn ze jong. En als u ze laat gaan naar de een of andere soort groep daar, die alleen dat spul in ze zal stampen dat ze niet moeten weten. Ik zou het niet doen. Als zij genoeg van de banden en zo schijnen te leren, en u brengt ze ergens in een katholieke kerk, neemt u ze, laten we zeggen, daar naar een katholieke kerk of iets dergelijks, ik zou dat niet adviseren. Zie? Maar nu, als u een aardige kleine gemeente daar hebt, die het misschien met u oneens is over 2 of 3 dingen, en uw kinderen willen naar de zondagschool gaan, en het zijn volle evangeliemensen of zoiets, dat is volmaakt in orde. Maar zie, als het komt tot een plaats waar, het hangt ervan af hoe uw kinderen het nemen. Zie? Let op wat uw kinderen doen, hoe zij erop reageren. Laten we zien. Als je geen gemeente hebt om naartoe te gaan, moet je dan gewoon naar de banden luisteren? Ja, dat zou fijn zijn. Moeten je kinderen een ervaring hebben om de Heilige Geest te hebben, als zij de eindtijdboodschap zien, hebben zij dan de Heilige Geest? Iedereen moet een ervaring hebben. Uw kinderen kunnen niet ingaan op een andere wijze dan op dezelfde wijze als u, zie. Zij moeten wederom geboren worden. Er zijn geen kleinkinderen in het Koninkrijk van God. Het zijn allemaal kinderen. Zij moeten het hebben. Zij moeten ervaring van God hebben om in te gaan, precies als u. En ik hoop dat ik deze kan nemen. Het is dierbare, geliefde. Laten we zien. Wat betreft de schriftplaats, Efeze 4, 11 tot en met 13... krijgen wij alle de volmaking der heiligen door de banden, of moeten wij hier zijn waar de gaven van de geest opereren en de verschillende bedieningen van de gemeente zijn die helpen om ons te vervolmaken? Onze harten hebben het hele woord van de Heere geloofd. Nu, deze persoon komt uit Oregon. Nu, mijn dierbare, ik geloof dat ik weet wie het is. Zie? Het is, ik weet het zeker. Ja. Uw zoon. Als de persoon hier is, ik weet dat u bent. Als het niet zo is, kan het misschien afgelopen zondag zijn geweest. Ziet u, deze vraag kan afgelopen zondag binnengekomen zijn. Maar uw zoon vliegt voor de natuurbescherming, ziet u. En het is, hij controleert, hij is geloof ik degene die mij uitnodigde om met u daar in Oregon te gaan jagen op elanden. Waar, ik geloof dat het juist is. Nu, ik ken deze persoon per brief door, en dus, nee, zij willen hier naar de gemeente komen voor de volmaking. Zie, dat wij hebben hier in de gemeente gemeenschap met elkaar, maar de volmaking komt tussen ons en God. Het bloed van Christus is wat ons vervolmaakt in de Heilige Geest. Hij zegt, in de gemeente opereren de gaven. Nu, wij hebben niet te veel van de gaven hier in werking, maar we hebben er een paar. We hebben de gaven van tongen en de gaven der profetie. 2 of 3. Ik geloof dat onze broeder Higginbottom hier, waar hij ook zit, de gave van de spreek in tongen heeft. En we hebben onze broeder Junior Jackson bij ons. En hij spreekt in tongen. En dan hebben we er 2 of 3 die uitleggen. Broeder Neville hier ook. Onze herder spreekt in tongen en profeteert soms. En de Heere brengt op hem. Juist onlangs zei hij iets. Hij belde op naar een huis waar ik was. Hij profeteerde over een persoon. Er zou een grote verandering regelrecht in hem plaatsvinden of iets dergelijks. En de man is uit de anonieme alcoholisten gekomen. Nog steeds een dronkaard. Gedurende 68 dagen heeft hij zelfs geen alcohol aangeraakt of medicijnen ervoor of zoiets. Dat was broeder Neville, die over hem profeteerde. Dus wij hebben sommige van de gaven in werking onder ons. En we zullen erg blij zijn om gemeenschap met ieder van u te hebben die een wijze heeft waarop u werkt of die wil komen en gemeenschap met ons hebben. We zullen alles doen wat we kunnen. We zullen erg blij mee zijn, zie. Maar nu, het volmaken behoort aan Christus. Nu laten we zien nog 1 of 2 meer. Broeder Branham, wilt u zo vriendelijk zijn de foto te verklaren die door broeder Argenbright werd genomen? Vraag nummer 1. De tweede, op de tweede foto aan de muur, het licht om u heen, de gesp enzovoort. Wel nu, ik zal u wat vertellen. Zij ondertekenden met hun naam en ze zijn hier nu niet. We begrijpen het. Zijn broeder en zuster Jackson uit Zuid-Afrika. Ze zijn teruggegaan. Dus wij begrijpen dat. We hebben het uitgelegd. Wanneer zal de gemeente die stierf gedurende de verdrukking opgewekt worden? Zullen zij ook wachten tot de opstanding der goddelozen? Zullen zij weer leven gedurende het 1000-jarig vrederijk? Nu, dat is een goede vraag. Deze verdient meer tijd dan ik eraan kan geven. Maar gewoon opdat ik kan... Ziet u, ik heb tenminste 2/3 gehad van waar ik vanmorgen mee begonnen ben in 2 uur. Er zijn zoveel dat je er gewoon niet aan toe kunt komen, ziet u? En ik zou er graag zoveel mogelijk willen nemen als ik kan. Ik kan alleen niet zien waar ze zijn. Ik weet dat er ook een paar echt goede hierin zijn die bekend zouden moeten worden. Zoals het slangenzaad en dergelijke die verklaard moeten worden. Maar ik zal mij haasten om heel snel op deze in te gaan. Zal de gemeente die stierf gedurende de verdrukkingsperiode ziet in de opstanding zijn? De tweede opstanding. Tweede opstanding. Zullen zij ook wachten tot de opstanding van de goddelozen? De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zullen tegelijkertijd opgewekt worden. Zullen zij weer leven gedurende het 1000-jarig vrederijk? Nee. En de rest van de doden leefde niet voor het einde van de 1000 jaren. Nu dus vrij kort, maar ik ben zeker van... Wat bedoelt Paulus met de vrijheid in Christus? Op welke wijze is er vrij dan vrijheid van de wet? Wel, u bent niet gebonden door de wet. Laten we bijvoorbeeld zeggen, hier is hetzelfde, ik zal het u snel verklaren, op de natuurlijke wijze. Bijvoorbeeld, als u hier buiten op straat rijdt, is de maximumsnelheid 50 km per uur. Goed, nu als ik op straat 60 km per uur rijd, word ik veroordeeld door de wet. Maar als ik gewoon 50 km per uur rijd, ben ik niet als ik 50 rijd, ben ik niet onder de wet, zie? Zie, dat is de vrijheid in Christus, zie? Dezelfde zaak. U bent niet door de wet gebonden, zolang als ik niet stil, lieg, rooks, overspel bedrijf, welke van deze dingen ook, ben ik niet gebonden door welke wet ook, zie? Ik ben vrij van die wet. Ik ben in Christus. Hoe denkt u over geboorteregeling? Ik had daarover enige bij de persoonlijke gesprekken vanmorgen. Ik zou liever persoonlijk ook met u over die dingen willen spreken. Zie? Over dergelijke dingen, omdat er woorden en zaken zijn die ik moet zeggen, die ik zou het liever zeggen als de man en zijn vrouw. Er is een mogelijkheid om het te doen op de juiste wijze. Ik zou dit in het algemeen willen zeggen. Er zijn zoveel dagen in het leven van een vrouw waarin zij niet vruchtbaar is. Begrijpt u het? Goed. Waarom? Nu, er zijn soms gevallen waarin een kind een vrouw zou doden. Als zij een baby kreeg, het zou haar doden. U wilt dat ook in het oog houden, ziet u? Dus wees er daar zorgvuldig mee, ziet u? Ziet, dat brengt leven waarvoor u hier op de aarde gebracht bent om te doen. Als uw vrouw ziekelijk is en nog een kind, haar zou haar doden. zou ik het niet doen. Ik geloof niet dat de Heer wil dat u dat doet. En komt u tot mij persoonlijk met die dingen in een persoonlijk interview, laat mij persoonlijk tot u spreken, ziet u. En ik kan voelen, zie, bij elk individu kan ik vertellen, of ze tegen mij liegen of niet, ziet u. Ze vertellen mij verschillende dingen. Ik zou liever zien dat u gewoon, zie, omdat u het op deze wijze stelt, weet je het niet, en het is omdat er een persoonlijk iets in is, zo is. Ik kan zeggen of ze het de waarheid vertellen of niet, zie. Waarom zal Satan een korte tijd na de 1000 jaren van Openbaring 20 vers 3 en Openbaring 20 27 worden losgelaten? Waar hij zal worden losgelaten, het is om zijn volk te vergaderen bij de tweede opstanding. Omdat Satan ook het oordeel moet ondergaan, ziet u, hij moet veroordeeld worden. Oh my, dit is een heel boek vol. Ik geloof niet dat ik... Er is nog een brief vol. Laat mij een paar echt heel snel nu nemen. Broeder Branham, verklaar alsjeblieft Handelingen 9, 7 en Handelingen 20, 22. Zou u het voor mij willen opzoeken, broeder Neville? Verklaar alsjeblieft Handelingen 9, vers 7. Nu, terwijl hij het opzoeken, zal ik zien of ik nog een andere heel snel kan nemen. Wordt u vermoeid? Ik weet dat u het wordt. Verklaar alsjeblieft het geheimenis van de opname van de bruid. Hoe zal het plaatsvinden? En waar? De plaats waar de bruid omhoog gaat. Zijn dat geen lieflijke vragen? Dat is werkelijk fijn. Ik zou hier gewoon de hele dag willen staan. Een ogenblik nu, vers. Handelingen 9, 7. Dank u, broeder Neville. 9, 7. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. Nu, ik weet waar u heen wilt, zie. Nu, de volgende schriftplaats zegt dat zij vice versa. Nu, ik weet niet wat daar plaatsvond. Ik kan het u gewoon niet vertellen, want in de volgende plaats hoorden zij. Op de ene plaats zagen zij het niet, en op de volgende plaats zagen zij het en hoorden ze het niet. Hoeveel hebben dat ooit eerder in de Bijbel gezien? Ik wel, en ik kan het niet verklaren, zie. De Heere zou het me moeten openbaren. Ik vertelde u een poosje geleden dat ik eerlijk met u moet zijn, zie. Ik weet het niet. Het spijt me. Als ik het niet kan verklaren, zal ik het eerlijk genoeg zijn om u te zeggen dat ik het niet kan, maar ik zal het niet aanpakken als ik het niet weet. Ik kan het niet verklaren, want op de ene plaats staat dat zij het licht zagen en nooit de stem hoorden of zoiets dergelijks. En op de andere plaats zagen zij of hoorden zij de stem en zagen nooit het licht. Ik kan het niet verklaren, ziet u. Ik weet niet wat er gebeurde en ik zal het niet weten totdat de Heer het mij openbaart. Net zo min als ik u zou kunnen vertellen over huwelijk en echtscheiding. Ik wist het niet totdat Hij het mij openbaarde. En zelfs vanmorgen, de Heere God, de schepper van hemel en aarde, weet dat dit de waarheid is. Vanmorgen beëindigde hij de hele zaak toen hij mij over huwelijk en echtscheiding vertelde. Zo is het. Dat is de reden dat ik zeg, laat mij alles samenvatten, onderzoek. Als een van deze dingen, zoals het slangenzaad, toen het aan mij voorgesteld werd, kon ik het niet zien. Niets, maar ik bleef dat gewoon volgen. En het eerste weet u, dan moet u uzelf kwijtraken en dan begint de Heilige Geest te openen. Nu, ik wil dat iemand nu probeert te veroordelen. Ziet u, hij kan het niet. Verklaar alsjeblieft het geheimnis van de opname van de bruid. Slechts een verandering, ziet u? Onze lichamen nu, laten we zeggen onze. Weet u wat ik bedoel als ik dat zeg? Ik bedoel niet heiligschennend te zijn, ik bedoel niet te zeggen de onze, ik bedoel niet te zeggen deze gemeente, ik bedoel Abraham. Hij zag uit naar een beloofde zoon die hem beloofd was, klopt dat? En de gemeente ziet uit naar een beloofde zoon, de bruid, klopt dat? De bruid ziet uit naar de beloofde zoon. Voordat de beloofde zoon tot Sarah en Abraham kon komen, moesten hun lichamen veranderd worden. Klopt dat? Zij was te oud om een baby te hebben. Ze had geen melkaderen in haar borst. Haar borst was opgedroogd. Haar baarmoeder was niet vruchtbaar. Ze was steriel. Ze kon de baby niet hebben. Haar hart was te oud om het te baren te doorstaan. Dus wat gebeurde er? God veranderde haar opnieuw in een jonge vrouw. En hij deed bij Abraham hetzelfde, omdat hij zei dat zijn lichaam zo goed als dood was. Zie? En hij moest zijn lichaam veranderen om de beloofde zoon te ontvangen. En wij kunnen de beloofde zoon niet ontvangen die ons vandaag beloofd is in deze lichamen waarin wij leven. En deze lichamen zijn zonde. Dit eerste bewustzijn bestuurt het lichaam met zien, smaken, voelen, ruiken en horen. En het heeft ons gewoon helemaal bezwaard. We redeneren en al het andere. Maar dat nieuwe lichaam, dat komt van dit wederom geborene. Niet het eerste bewustzijn, dat zal zijn, dat zal voorbij gaan. Het is de zaak aan de binnenkant die leeft. Iedereen die dat begrijpt, zegt amen. Het is niet deze buitenkant zien, smaken, voelen, ruiken en horen. Dat is het niet. Die is onderhevig aan de dood en zal sterven. Maar dat binnenste gedeelte van u, hier diep van binnen, dat is de persoon die niet sterven kan. Zie? En dat is de persoon van waaruit het nieuwe leven begint, vanuit deze nieuwe geboorte. En het bouwt een andere persoon in het beeld van deze persoon die u bent rondom dat leven. Begrijpt u het? Dus potentieel is het hier binnen, en wat is het? Het woord dat beloofd is voor de grondlegging der wereld. En daar rondom weerkaatst dit slechts het negatief. Dat zal het positief weerkaatsen. het woord. Zie, en hetzelfde is, of de opname van de bruid zal hetzelfde zijn. Het woord dat in u is, het lichaam zal zich materialiseren rondom dat woord. En hetzelfde was het geval bij Sarah. Voordat, toen dat oude lichaam dat zij had, dat eerste lichaam, het moest veranderd worden om een zoon voor te brengen. Begrijpt u het? Dat lichaam kon het niet doen. Dit lichaam kan het niet doen. Dus zal het op dezelfde wijze veranderd moeten worden om de zoon te ontvangen. Hoe zal het plaatsvinden? En wanneer is, waar is de, waar gaat de bruid heen? Zij gaat naar de heerlijkheid, naar de hemel, voor het bruiloftsmaal, zoals in type bij Isaac en Rebecca. Toen Rebecca wegging om Isaac te ontmoeten, herinner u Eliezer nu, de boodschap vertegenwoordigend die uitging van Abraham. Eliezer ging uit om een bruid voor Isaac te vinden. Hij vond de mooie Rebecca in de koelte van de avond. Het kleine, donkerkleurige meisje dat naar buiten kwam met een waterkruik op haar hoofd. En Eliezer bad en zei, Heere God, geef mij nu een goede reis en succes voor mijn meester Abraham. En hij zei, ga heen, neem voor hem niet iemand uit de Filistijnen, neem haar daar niet uit. Hij moest daarheen gaan onder zijn eigen volk, tonend dat tussen de bruid van Christus en Christus een bloedrelatie is, omdat Isaac en Rebecca neef en nicht waren. En dus ging hij daarheen en deze mooie Rebecca kwam naar buiten en gaf het water en hij bad en ze gaf de kameel water en wat al meer. En dan zult u opmerken dat Rebecca moest, de uiteindelijke keuze moest van Rebecca komen. Hij vroeg de vader om het meisje, hij vroeg de moeder om het meisje en geen van beiden konden ermee instemmen. Ze wilden haar nog een poosje laten blijven, zij hinder mij niet in mijn werk. En Rebecca moest de keuze maken omdat hij zei, zij is het meisje, laat haar de keuze maken. En zodra dit aan haar bekend was gemaakt, had zij spoedig haar besluit genomen en zei, ik zal gaan. En ze klom op de kameel en ging weg om te ontmoeten. Kijk, dezelfde kameel die zij te drinken gaf, was de kameel die haar naar haar bruidegom en al haar succes bracht. En dezelfde kameel, dezelfde kracht, in de Bijbel stelt er bij een kracht voor, en dezelfde kracht die wij water geven en prijzen, amen, zie, water, leven, lofprijs aan het woord, is dezelfde dat ons naar het glorieland brengt om de bruidegom te ontmoeten. Jazeker, amen. Met verwachting uitziende naar de komst van die blijde dag van het duizendjarig rijk. Als onze gezegende Heer zal komen om zijn wachtende bruid weg te nemen. En bedenk, Isaac had de tent verlaten en stond daar buiten in het veld te mediteren in de late namiddag. Amen. Toen hij Rebecca zag komen en zij had hem nog nooit gezien en hij had haar nog nooit gezien. Maar het was liefde op het eerste gezicht. Zij werd verliefd op hem en hij op haar en zij was zelfs gesluierd. Amen. Oh my. En zie, toen ze hem zag, was haar hart zo vol van vreugde, ze wist niet met wie zij zou gaan trouwen, maar door geloof. Amen. En bedenk dat Jezus het koninkrijk zal verlaten en we zullen hem niet ontmoeten in de heerlijkheid, wij moeten hem ontmoeten in de lucht. Tussen hemel en aarde, waar het zich uitgespreid heeft om ons te verlossen. En hij ontmoette Rebecca in het midden tussen haar huis en zijn huis. Amen. Hij nam haar in zijn huis en trouwde haar. En werd erfgenaam van alles wat zijn vader had. Amen. Oh, volmaakt. Gewoon volmaakt. Goed. Vraag. Scheidt God man en vrouw in... Ik kan deze beter niet lezen. Zie, zie. Het is een... Ik zou misschien een woord moeten zeggen. Zie. Ik ken u allen, maar dit wordt op de band opgenomen. Ziet u? Dus is het beter van niet. Dat is iets over... De persoon die het schreef weet wat het is en ik... Ik zie u liever in een persoonlijk gesprek, zie. Ik kan dit beter niet. Ik geloof niet dat het echt fijn zou zijn om dat te lezen. Zie, het is in orde. Voor de persoon is er niets verkeerds mee. Zij stelde een wettige vraag, maar ik geloof dat het beter voor mij is om u in een persoonlijk gesprek te ontmoeten. Zou u het ook niet denken? Wie het ook? U weet het, ongeacht wie u ook bent. Oh my. Oh, we zijn al over tijd, mensen. We kunnen nu beter sluiten en gaan eten. Hoeveel tijd wilt u dat ik hier nog langer blijf? Oh my. Maar misschien nog eventjes, wilt u nu onmiddellijk, wie nu onmiddellijk moet gaan, laat uw eten niet verbranden. Maar als u gaat, en ik zal waarschijnlijk daar gaan eten bij de Blue Boar, of bij Prior, of een van die plaatsen, en ze zullen u waarschijnlijk niet tot last zijn. Als u moet gaan, God zegen u, ik begrijp het, zie, en ik zal er gewoon ongeveer nemen. Ik leg deze vragen hier neer, en dat is alles wat ik nog zal beantwoorden. Dan ga ik deze precies, het zal ongeveer nog 15 minuten kosten, en dan zal ik weggaan. Ik heb twee dochters die getrouwd zijn met mannen in de D-E-A-V. En zij geloven deze boodschap. Zij, denominaties, dat klopt. En zij geloven deze boodschap en komen ervoor op en hebben het ontvangen. Wat moeten zij doen? Zij hebben tegenstand gekregen. Wat zullen zij doen? Houd stand. Absoluut. Ik laat zien waar u staat. Dat is het. Geef hun niet toe. Beslis niet. Ik zeg niet dat u niet bij hen mag komen voor contact of iets dergelijks, zolang u contact kunt hebben. Maar als zij het menu gaan veranderen, dan weet u dat een duif niet tezamen met een buizerd kan eten. Broeder Branham, zou u alstublieft Marcus 13, 27 willen verklaren? Ook broeder Branham, hoe het staat met de mensen in Openbaring 20, vers 7 en 9, die oorlog voeren tegen de heiligen. Waar komen zij vandaan? Zal er een doorheen dragen zijn, zoals met het gezin van Noach? Openbaring 13, of nee, Marcus 13, 27, broeder Neville, Openbaring 20. Hebt u uw Bijbel daar, broeder Caps? Openbaring 20. En het ziet eruit als 7 en 9. Ik denk dat ik, terwijl zij het opzoeken, hier, hij heeft het hier, Openbaring, wat was het nu? Marcus 13, 27. 13, vers 27. En als dan, zal hij zijn engelen uitzenden. En zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Het uiterste der aarde en tot het uiterste des hemels. Dat spreekt van de opstanding, de verandering, de opname. Hij zal zijn engelen uitzenden om te verzamelen. Hebt u er ooit over gedacht wat de engelen zijn? Boodschappers. Hij zal hen tezamen vergaderen, hen doen samenkomen, zie, hen brengen, tezamen binden van de uiterste delen der aarde tot de uiterste delen des hemels, het woord dat gemanifesteerd werd op aarde. Zie, begrijpt u het? Het woord is gesproken, hier wordt het gemanifesteerd, zie. Goed, broeder Caps, laten we zien. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Goed, ik heb dat pas verklaard, is het niet? Hoe hij losgelaten werd uit zijn gevangenis aan het einde van 1000 jaren. In orde, ik heb er hier nog één, even een minuut. Broeder Branham, was het van God of was het door mijn eigen handelen toen de dingen die plaatsvonden, toen ik verzocht werd, was dat... Zie, ik zal zien of ik het ontcijferen kan. Het is goed geschreven, maar mijn opleiding is pover. Wat staat daar? Broeder Neville, leest het voor broeder Brennan. Nou, ik geloof niet dat ik dat kan beantwoorden. Broeder Caps of ik kunnen het niet ontcijferen. Was het? Tenzij het, laten we zeggen dat het een verpleegster was. Iets over verplegen. Was het van God toen ik stopte met de verpleging of was het mijn fout? Ik zou het niet weten. Ik zou daar liever over spreken in een persoonlijk interview. Zie. Nu, verpleging is een wettige zaak, evenals een verpleegster. Ik zou zeggen, nu de persoon nooit... Ik legde die vraag niet terug alleen maar om te zeggen dat ik hem niet beantwoorden kan, omdat dat voor die vrouw net zoveel betekent als uw vraag voor u, of de mijne voor mij betekent. Ziet u, maar nu, als het een verpleegster is, dat u gewoon ophield met verplegen, omdat u dacht dat u niet moest werken. Nou, ik geloof dat verplegen meer zoiets als barmhartigheid moet zijn, ziet u. U zou moeten denken aan iets te doen, zoals een dokter. Een dokter die een goede dokter is, zou een mens helpen, ongeacht of hij maar weinig of geen geld heeft. Echte dokter, zie. En ik geloof van een prediker, van iedereen, dat onze dienst aan elkaar zou moeten zijn, omdat het leven gewoon wat beter maakt voor elkaar. Zie, ik, toen zij mij vertelde dat ik $100 per week salaris moest nemen uit deze gemeente, leek het mij te doden. Nu, mevrouw Wilson, weet ik, en waarschijnlijk haar zoon, en zij die hier zitten, zullen zich herinneren van jaren geleden dat ik hier 17 jaar predikte, zonder ooit in mijn leven een stuiver te nemen. Het weinige geld, alles wat ik kon verdienen, stopte ik er direct in, zie. En toen zij mij vertelde dat ik het moest nemen om in deze samenkomst te zijn, leek het mij door midden te breken. Zie, natuurlijk, ik geloof dat het in orde is, maar ik voor mij, zie, ik wil niets, geen geld. Het enige wat ik wil is uw vriendschap en Gods gunst over ons. Ik heb u lief, zie. Ik heb u lief. En ik wil dat u recht staat. En ik wil zelf recht staan. En nu, ik wil dat u mij gelooft. Ik geloof u. En als u tot mij komt met een vraag, wil ik eerlijk met u zijn. En als ik u iets vertel in de naam van de Heer, dan wil ik dat u precies doet wat ik u vertelde te doen. Wijk er geen duimbreed vanaf. Dan geloof ik dat wij zodoende vooruit zullen gaan, zie. En dan anderen. En dus als het verpleging is. En ik geloof dat als u in uw hart een verpleegster bent, niet iedereen kan een verpleegster zijn. Een verpleegster is iemand die zacht en vriendelijk is voor de mensen. En oh, ik denk dat een echte verpleegster, als u ooit ziet in een hospitaal lag of zoiets, ziet er u er naar uit dat er een echte aardige verpleegster komt die het u behagelijk maakt of zoiets. Ik onderging een operatie toen ik indertijd geschoten was. Ik moest naar het ziekenhuis en daar was een oud verpleegstertje dat ik zoete zuurtjes noemde, omdat zij altijd een zuurtje in haar mond had om op te zuigen. Dat was altijd zo, maar ik was nog maar 14 jaar oud en ik was neergeschoten en zij was maar een klein vrouwtje en ze had die aangeschoten benen. Ze waren allebei, bijna allebei zo afgeschoten en ze legde een kussen hier en een kussen daar en steeds maar hielp ze mij. En ik dacht altijd, ik was nog maar een knaap, ik dacht dat ik met haar zou kunnen trouwen, omdat zij zo vriendelijk en aardig voor mij was. Nou, ik, dat, ziet u, dat betekent iets, ziet u, om iets te doen. Ik zou graag een vraag willen stellen. Nummer 1, behoort een dames pyjama? Nu, wacht even, laat mij lezen. Behoort een dames pyjama? Ja. Ja. Nee, dit is wel goed. Behoort een damespyjama tot de kleding van een man? Wel, vertel me niet dat, dat ze hier niet een paar moeilijke vragen kunnen stellen. Ik weet het niet. Ik wil dan gewoon de beslissing daarover aan u laten. U behoort er niet mee te paraderen voor de mensen als u hem aan hebt, dat weet ik. Dus op die wijze moet het zijn, maar bij het naar bed gaan weet ik het niet. Ik zal dat moed ook kunnen staven. Ik vertelde u dat ik eerlijk zou zijn als ik het niet wist. Ik ga er niet mijn eigen gedachten over zeggen, tenzij dat u mijn eigen gedachten wilt. In orde, als u dat wilt, zal ik het u vertellen, zie. Nu bedenk dat dit er een miljoen mijlen naast zou kunnen zijn. Ik geloof dat het er aardig uitziet als u een nachtjapon aan hebt, maar als u... Maar dat is gewoon aan u. Ik kan u dat niet voorschrijven, omdat ik het niet zou kunnen staven. Maar nu bedenk, dat ben ik, zie. Niet hij, ziet u? Is het verkeerd om de eindjes van het haar van een vrouw bij te knippen? Ik geloof dat we dat juist een paar minuten geleden behandeld hebben, zie, voor de kleine. Ik veronderstel dat men die kleine dingen die zo overhandigen noemt, overhangen. Broeder Branham, op een van de banden van de 7 gemeentetijdperken vermeldde u dat Judas gerechtvaardigd en geheiligd was. Waren dit echte? Dat is een goeie. Leg uit. Ervaringen, echte ervaringen van genade die hij ontving. U noemde ook dat Judas zijn naam had in het boek des levens. En toch weten wij dat hij naar de hel ging en verloren was. Hoe kan een persoon zijn naam hebben in het boek des levens en toch verloren zijn? En waarom plaatst God de namen van personen in het boek des levens, terwijl hij weet dat ze aan het einde verloren zullen zijn? Nou, dat is een goeie, nietwaar? Nu, dit zou goed zijn. Nu, ik moet gewoon op de Heer rekenen om deze te beantwoorden, omdat ik gewoon aan het of beter gezegd, aan het onderzoeken ben. Kijk. Eerst vermeld ik in onze gemeente dat Judas zijn naam in het boek des levens had. Dat is waar. Nu, wij weten dat, omdat Jezus het hun vertelde, toen zij alle werden uitgezonden, Matteüs 10, om de duivelen uit te werpen, het evangelie te prediken, en wat om niet te ontvangen was, om niet te geven, en ze kwamen verheugd terug, omdat de duivelen aan hen onderworpen waren. Klopt dat? En Jezus vertelde hun, en hij noemde hun namen, wie zij waren en hoeveel er uitgezonden waren, en ze kwamen terug, en Judas Iscariot, die hem ook verraden, ziet u. Zij kwamen verheugd terug, omdat de duivelen aan hen onderworpen waren. Nu, zie, de houding was daar verkeerd, zie. U moet u niet verheugen, omdat ik heb macht om een duivel uit te werpen, zie. Dat moet u niet doen. U moet u verheugen, dat u zelfs genoeg genade hebt ontvangen om gered te worden, zie. U moet u niet verblijden, dat is hoe mensen, gewoonlijk zijn de mensen die gaven hebben, mensen die geen gaven willen, zie. Paulus probeerde erbij vandaan te lopen, evenals Mozes. Grote leiders zoals die proberen bij het werk vandaan te lopen, ze weten wat voor hen ligt. God, zie, als u een knaap neemt, die altijd zegt, oh Heere, vul mij met kracht en ik zal hieruit gaan en duivel uitwerpen. Hij zal dat nooit doen. God weet wel beter dan zo'n persoon te vertrouwen, zie. Hij zou dat nooit doen. Het is die knaap die er niets mee te maken wil hebben, zie. Dat is de knaap die die God kan nemen en die hij soms iets kan leren zien. Dus toen kwamen Judas en zij allemaal terug, verheugd zijnde, dat hun namen, en zei, verblijd u daar niet over dat de duivelen aan u onderworpen zijn, maar verheugt u dat omdat uw namen zijn geschreven in het boek des levens. Nu, als u op wilt merken, en ook het boek Daniel wilt nemen, zie, omdat uw naam in het boek des levens is, omdat het in de hemel is, waar uw naam herkend wordt, betekent dat nog niet dat u behouden bent. Zie, u bent niet bekleed totdat u de Heilige Geest ontvangt. Bedenk dat. U bent slechts potentieel bekeerd, zie. Bent niet, als u mij vraagt om een eikenboom en ik geef u een eikel, hebt u potentieel een eikenboom, maar hij is nog niet ontwikkeld. Dat is de reden dat ik geloof in zekerheid zoals ik het doe. Als ik vraag om een korenveld en ik zie het koren ongeveer zo hoog boven de grond, heb ik potentieel een korenveld, maar het is nog niet ontwikkeld. Er zou iets kunnen gebeuren, zie. Nu, u bent op weg door rechtvaardiging en heiliging naar de doop van de Heilige Geest. Maar als u werkelijk gedoopt bent met de Heilige Geest, bent u in het Koninkrijk. Nu, u zegt, broeder Branham, is dat waar? Nu, ik heb nu geen tijd u de schrift te geven. U moet het maar opzoeken als u thuiskomt, omdat ik niet uit mijn hoofd weet. Ik moet het in mijn concordantie naslaan om het op te zoeken. Jezus vertelde aan Petrus, die zowel gered als geheiligd was. Hij geloofde in Jezus, was geheiligd. In Johannes 17, 17 zei Jezus, heilig hen, Vader, door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En het woord is hetzelfde. En ze waren geheiligd, potentieel, door de waarheid, het woord, de waarheid. En toen vertelde Jezus aan Judas, of aan Petrus, in de nacht waarin hij verraden werd, nadat gij bekeerd zult zijn, versterk dan uw broeders. Nadat u bekeerd zult zijn. De man was hem 3 jaar gevolgd en had zijn naam in het boek des levens, des lams, en had duivelen uitgeworpen en grote werken gedaan en genezen en allerlei dingen gedaan, woord gepredikt en alles, en was toch niet bekeerd. Zie? U bent op weg naar bekering. Zie? De baby, die als de handeling heeft plaatsgevonden tussen het eitje en het sperma, of de zaadkiem, maar als zij, potentieel is de baby daar. Als de handeling gedaan is, dan ontwikkelt het lichaam zich, het tweede stadium. Maar de baby moet hier geboren worden. En dan ontvangt hij de adem des levens. Het heeft nog niet de adem des levens. U zegt, oh, hij leeft. Nou, nee, zo is het niet. Dat zijn kleine zenuwen, strekkende spieren. Zie, de baby heeft nog geen leven ontvangen totdat het geboren is. En u mag springen en beven, maar u bent niet, zie. Zie, u moet geboren worden. Nu, weet u wat ik bedoel? In orde. Nu, hij zei toen dat neemt, u vertelde dat Judas zijn naam in het boek des levens had, en toch weten wij dat hij naar Hades, naar de hel ging en verloren was. Hoe kan een persoon dan zijn naam in het boek des levens hebben en toch verloren gaan? Nu, laat mij hier nog een klein dingetje voor deze dierbare persoon naar voren brengen. Merk op, dat de Bijbel zegt dat toen Daniel, hij schreef het eerste boek van Openbaring, Daniel. En wij merken ook dat hij in het visioen hem zag komen tot de oude van dagen, wiens haar was als witte wol. Hoeveel herinneren zich dat? Dat gelezen te hebben. En hebt u opgemerkt dat Johannes in Openbaring tot hetzelfde kwam, Openbaring 1, en hij stond daar, zijn haar was als witte wol, zijn voeten en de wijze waarop het eruit zag? De oude van dagen, de oude van dagen, dat betekent, hij had geen tijd, de eeuwige. En hij kwam, nu let op, en de heiligen kwamen naar de aarde en de boeken werden geopend. En nog een boek werd geopend, hetwelk het boek des levens was. 1 boek, ze kwamen tot het oordeel. En hij kwam en met hem kwamen 10.000 × 10.000. Klopt dat? Zij dienden hem, de bruid, de koningin en de koning. Wie is uw kleine koningin thuis? Zij dient u het voedsel toe, klopt dat? Waarvoor u nu te laat komt. Maar als zij u bedient, dat is wat de bruid dient Christus, het woord. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij elk woord, zie. Zij bedient het woord aan de koning. Zijn beloofde woord manifesterend in het tijdperk waarin zij leeft. Amen. Ah, ik zei daar even iets wat u niet begreep, maar let op. Oh my, dat was een goeie, zie. Dienend in het tijdperk, het woord. Nu, let op, en zij kwam, hij kwam, en 10.000 × 10.000 kwamen tot hem en het oordeel vond plaats. En de boeken werden geopend en nog een boek werd geopend, het welke het boek des levens is en ze werden al dus geoordeeld. Wie was deze die kwam? De bruid, die niet tot het oordeel hoefde te komen. Zij is vrij van het oordeel. Nog een boek werd geopend, het welke het boek des levens was. En zij die hun naam hadden in het boek des levens, moesten uit dat boek geoordeeld worden. En Judas Iscariot beweerde een gelovige te zijn. En hij had zijn naam geschreven, te midden van de hunne, in het boek des levens. Klopt dat? Hij beweerde eeuwig leven te hebben en zijn naam was geplaatst in het boek des levens. Dus moet hij, wel hij moet dan geoordeeld worden om te zien waarom hij het woord des levens toen veroordeelde en het verkocht voor 30 zilverlingen. Sommigen verkopen het om Methodist, Baptist of wat dan ook te zijn. Zij verkochten hun positie uit het boek des levens en hij zal daar moeten staan en erdoor geoordeeld worden door het woord. Zie? Daarom moest Judas het doen. Zie? Judas moet tot het oordeel komen. Zijn naam was in het boek des levens, maar dat betekent niet dat hij gered is. Hij moet het oordeel ondergaan. De slapende maagd zal daar staan onder dezelfde dingen. Let op dat Jezus zei in Johannes 5, vers 24, hij die mijn woord hoort, dat is hij die het kan ontvangen. Niet dat hij het alleen maar hoort, prediken en vervolgens zegt onzin. Zie? Hij die mijn woord ontvangt. Hij die mijn woord hoort en gelooft, geen schijngeloof, maar echt gelooft, in hem die mij gezonden heeft, het welk het woord was, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Maar is overgegaan, verleden tijd, van dood in leven. Dat is het. De Judas had zijn naam daar, in het boek des levens, dat is helemaal juist. Maar hij werd veroordeeld, omdat hij wat deed? Hij verkocht zijn geboorterecht. Esau werd geboren in een gezin met de belofte van God. De oudste zoon had het eerst geboorterecht, hoeveel weten dat? Door een belofte van God was Esau's naam in het boek vanwege het geboorterecht, klopt dat? Maar hij ruilde het voor een schotel. Wilde pompoenen of erten. Omdat hij hongerig was om zijn buik te vullen, zijn maaltijdkaart, ruilde hij zijn geboorterecht in voor een maaltijdkaartje en kon geen plaats van berouw vinden. Die verspieders die overstaken om het land te verspieden, kwamen terug en aten zelfs de druiven die Jozua en Caleb meebrachten. En toch, wat deden ze? Ze verkochten hun geboorterecht. Jezus zei, of Paulus, die sprak met de inspiratie van Christus in Hebreeën, het zesde hoofdstuk, want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest en deelgenoten waren van de Heilige Geest en gesmaakt hebben de kracht van de toekomende eeuw, als zij afvallig worden, hen weer te vernieuwen tot bekering, aangezien zij zichzelf, de Zoon van God, kruisigen en het bloed van het verbond, waardoor zij geheiligd werden, een onheilige zaak hebben geacht, ondanks de werken der genade. Het is onmogelijk voor die persoon om ooit terug te komen. Zij iedereen, behalve Jozua en Caleb, stierven en kwamen om in die woestijn, toch waren het gelovigen, toch waren hun namen in de boeken. En hier spreekt Paulus, dat als iemand ooit tot een plaats komt, dat hij gered is. En geheiligd, het bloed heiligt, Hebreeën 13 vers 12 en 13, zegt dat het bloed heiligt, en dan regelrecht komt tot de poort van de doop met de Heilige Geest. En vanwege prestige of denominatie weigert om erin te wandelen. Hij zegt, die persoon is verloren en kan nooit meer gered worden. Want hij heeft het veracht, zelfs ondanks de werken der genade die hem opriepen tot die plaats, en hij bent het niet te zien, om zich dan om te keren en erbij vandaan te lopen. Hij acht het bloed van het verbond waarmee Christus gekruisigd werd als een onheilige zaak. Want het bloed dat hem redde en rechtvaardigde en hem heiligde, brengt hem tot de doop van de Heilige Geest. En dan wandelt hij weg en verlaat het. Nu, let nu op dat patroon. Ik neem heel wat tijd, maar kijk, Judas Iscariot volgde diezelfde sporen. Hij werd gerechtvaardigd door te geloven in de Heer Jezus Christus en aanvaarde hem toen als zijn persoonlijke verlosser. Hij was geheiligd en hem werd kracht gegeven om geesten uit te werpen. En zijn naam werd geplaatst in het boek des levens des lams, maar toen het kwam tot Pinksteren en de doop van de Heilige Geest, de volheid van het woord, toonde hij zijn ware aard. Dat is precies wat de verspieders van Kanaan deden. Dat is precies wat Esau deed. Dat is precies wat Satan deed bij Eva in de Hof van Eden. Zeker zal God niet, maar ze zei, God heeft gezegd, ja, hij zei, ja, ik weet dat dat er staat, maar ik weet dat dit er staat, maar zeker, zie steeds weer dezelfde zaken en zo is het vandaag. De gemeente is door rechtvaardiging gekomen, Martin Luther, door heiliging, Wesley, Maar als het komt tot de tijd van de doop met de Heilige Geest, tonen zij hun ware aard, ze willen er niets mee te maken hebben. Nazareners, pelgrim, heiligheidsmensen, Church of God mensen, zijn alle die geloven in heiliging, je kunt geen vinger op hen leggen, dat is waar. Maar als het komt tot de grenslijn, rechtstreeks tot die plaats om de Heilige Geest te ontvangen voor de nieuwe geboorte. Wat deed de duivel toen? Hij kwam en probeerde het te verdraaien. Hij zal alles doen wat in zijn vermogen is om de mensen er buiten te houden. Ze maakte ervan, je moet in tongen spreken, je moet een sensatie hebben, je moet dit doen. Je moet erin geboren worden. Laat niemand u vertellen dat heiliging en de Heilige Geest hetzelfde is, want dat is het niet. Zeker niet. Luister naar deze Nazarener daar, die opgewonden roept, het is het niet, zie. Hij weet dat er een verschil in is, omdat het zeker is, broeder Caps, onze dappere broeder, zie. Zeker. Nazareners, er is niemand die een woord tegen die fijne godsdienstige mensen kan zeggen. Ze zijn zo aardig als men maar kan zijn. Church of God, Nazareners, vrije methodisten, die mensen zijn echt. Maar als het aankomt op de werken van de geest, zeggen zij, oh, dat is de duivel. En wat doen ze daar? De Heilige Geest lasteren. Als zij dat doen, nu wat is godslastering? Daar is geen vergeving voor, klopt dat? Hij die eens verlicht is geweest, deelgenoot gemaakt van en gesmaakt heeft van de hemelse gaven, Gods heiliging gesmaakt, gereinigd van sigaretten en slechte vrouwen en allerlei dergelijk soort leven. En de hemelse dingen gesmaakt hebben. Te zien dat ze wandelen tot aan de grenslijn, zoals die verspieders die aten van de druiven. Zie? Maar wat moesten zij doen? Ze moesten hun denominatie opgeven om hier binnen te gaan, zie? Smaakten de hemelse gaven, ziende dat zij zichzelf, de Zoon van God, opnieuw kruisigen en het bloed van het verbond, waardoor ze geheiligd waren, onrein hebben geacht. Heiligmaking is wanneer uw naam in het boek gaat als een gelovige. Uw woord, uw naam wordt geschreven in zijn bloed, zie? Heiligmaking doet dat en u komt op als hij u tot zover vertrouwd heeft en dan komt u op en zegt, zou hij het weten? Ja, hij wist het. Hij wist in het begin dat u het niet zou doen. Hij wist dat Judas het niet zou halen. Hij kende hem vanaf het begin. Hij was de zoon des verderfs. Maar die zaak moest vervuld worden, zie? Het woord moest vervuld worden, hoewel het type en schaduwen zijn. Oh my, we zouden daar uren bij stil kunnen staan. Broeder Brennan, toen u de boodschap bracht over de 70 weken, van Daniel, geloof ik dat u zei dat de volle laatste week of de laatste 7 jaren zullen beginnen als de bruid in de opname werd genomen. Nee. Dat hebt u verkeerd. Begrepen, ziet u, niet de volle 70ste week. De week begon toen Jezus op aarde kwam. Hij zei, de Messias, de vorst, zal komen en profeteren. En in het midden der 7 weken zal hij afgesneden worden. En Jezus predikte precies 3,5 jaar, wat de helft is van de 70ste week. De 7 dagen, weekdagen, zie. En er blijft nog 3,5 jaar over. Nu, als Mozes en Elia op aarde komen, het welk is Openbaring en Zacharia, broeder Koemer, uw vraag, en die van zuster Koemer was het over hetzelfde. Nu, als Zacharia 4 en Openbaring 11, die twee olijfbomen enzovoort, het welk Mozes en Elia zijn, als zij op aarde komen, zullen zij 1264 dagen profiteren. Wat is het? Precies 3,5 jaar. Dat is precies hetzelfde. Zie? Wie ook deze dierbare persoon is, zeer, zeer prachtig geschreven op papier met een religieus briefhoofd, lijnen hier en zo, en het is erg mooi. Dat is een heel mooie vraag, maar zie, u begreep niet wat ik zei. Ik geloofde nooit dat de hele 70ste week hier zou zijn. De Messias werd afgesneden. Hoeveel herinneren zich dat ik dat hier predikte? Zeker, ziet u? 7 weken. Sindsdien schijnt het alsof de eerste 3,5 jaar vervuld werden gedurende de bediening. Wel, hier hebt u het wel goed. Van Jezus, maar de uitdrukking midden der weken schijnt alleen betrekking te hebben op de antichrist die zijn verbond verbreekt met de... Nee, die antichrist verbreekt zijn verbond aan het einde van de laatste 3,5 jaar, zie. Als ik de band van Daniel begrepen heb, eindigde de eerste 69 weken toen Jezus Jeruzalem binnenreed, 30 na Christus, zodat 3,5 jaar van zijn bediening ingesloten zou zijn bij de 69 weken en de volle laatste week, of 7 jaren nog vervuld zou worden, en zou beginnen bij de opname. Wilt u dit alstublieft voor mij verduidelijken? U weet, broeder en zuster, wie het ook is die deze vraag stelde, zeer fijn, zie, Maar ik geloof dat u wat verward bent over wat ik heb gezegd, zie. Nu, toen Jezus Jeruzalem binnenreed, dat is precies juist, was dat het einde van, zie, hij ging regelrecht van daar weg en werd gekruisigd. Zie, en hij profeteerde de helft van de 70ste week, het welk is 3,5. Nu, hij werd afgesneden en zijn ziel werd tot een slachtoffer gemaakt. En nu, er zou toen komen, in deze laatste dagen zijn er nog 3,5 jaar beloofd aan de Joden. En in gedurende deze tijd was er een vergadering van de heiligen voor de opname, de gemeente. Nu, ik kan dit niet allemaal meer doornemen, broeder, zuster. Zou u alstublieft 1 Korinthe 7 vers 1 en 9 willen verklaren? Nu, zoek het op, broeder Neville. 1 Korinthe 7 vers 1, nu. Nu. En zal elke ware gelovige de werken doen waarvan Jezus sprak, zoals vermeld in Johannes 14 vers 12? Niet precies, nee. De zieken genezen, duivels uitwerken, de doden opwekken. Ik geloof niet dat het in Johannes 14 is, maar het is in orde. Het is Marcus 16. Of zal dit alleen Elia zijn? Moet de gelovige dit werkelijk, die werkelijk gelooft, dit alles doen? Als hij werkelijk een oprecht, een echte gelovige is, zal hij dan de doden opwekken en grote wonderen doen? Nu, dat is onder de gelovigen, zie. Niet iedereen heeft die gaven en het betekent niet dat maar één persoon het zal doen. Er zullen groepen van mensen zijn, zoals bijvoorbeeld, wat als wij een klein meisje hier hadden in de gemeente of een kleine jongen. Of iemand die wij werkelijk zeer lief hebben, hadden en het leven zou eruit gaan. De hele gemeente zou te samen komen. Ze zouden gaan bidden en vasten. Heer, heb genade met dat kind, zie. God zou het op kunnen wekken. Hoeveel hebben ooit de Nicea vaderen en zo gelezen? Weet u, dat is de wijze waarop ze het deden. In de eerste gemeente, ze kwamen alle tezamen, weet u, en soms wekten zij zelfs hun voorganger op en verschillende anderen als God het in orde bevond om het te doen, maar zij deden het. Als de gemeente gered is, of schoon zij niet in de opname gaat, zoals ik geloof dat u leerde, dan moet zij door de grote verdrukking gaan voor reiniging. Maar wat dan met degenen die dood zijn? Hoe zullen zij worden gereinigd? Goed. Zij die dat hebben, de bruid behoeft geen reiniging. Zij is al gereinigd. En zij die reeds dood zijn, deze die gaan door, zie, zij ontvingen nooit het licht dat deze gemeente hier heeft ontvangen. Zij leefden onder hun rechtvaardiging, heiliging enzovoort. Zij leefden naar het licht dat zij hadden. Misschien zo dat zij leden en waar zij ook doorgingen met hun vervolgingen. Maar nu in deze opnametijd, zoals deze, zie, zal er nu een tijd moeten komen dat deze bruid zal, die het hoofdgedeelte van de bruid verwerpt, die zal moeten lijden voor haar verwerping, omdat het evangelie destijds voor hen niet duidelijk was gemaakt, zoals het vandaag voor u duidelijk gemaakt is, zie. U ziet het zo duidelijk, u hebt al die jaren en voorbeelden gehad, de zegels geopend, het gemeentetijdperk uitgelegd en al dergelijke, het is gewoon zo duidelijk dat u het niet kunt missen. Zie, en dan, als u het volledig verwerpt, is er maar één ding dat u kunt doen, ervoor lijden. Hebt u het, broeder Neville? Waar heeft het betrekking op? Ik kan maar beter nu gaan, omdat het laat wordt, ziet u? Zeven? Zeven? Negen? Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Goed, dat is slechts voor het onreine leven. In plaats van dat een man, een jongen, meisje of iemand anders, als zij tezamen gaan. Als zij weten dat ze getrouwd moeten zijn, ga dan trouwen. Ik geloof dat u zult begrijpen wat ik bedoel, is het niet? Leef geen vuil leventje daar, want dat is niet juist, zie. Dat is uw zuster in zekere zin als u een christen bent. Nu, als het de wereld is, is het de wereld, één pot nat. Maar dit meisje waar u mee gaat, is ook uw zuster. Dat zal de moeder zijn van uw kinderen, die zullen komen. Leef geen smerig leventje met haar. Toon haar dat u werkelijk een christen bent. Leef zoals een christelijke heer behoort te leven, zie. En behandel haar als uw zuster. En als u getrouwd bent, behandel haar dan nog steeds op die wijze. Ik kan dit misschien maar meteen beantwoorden. Ik geloof niet in vuil leven onder pinkstermensen, heiligheidsmensen, zelfs als ze getrouwd zijn. Ik geloof daar niet in. Beslist niet. Iets van die vuile rommel, wat zo verschrikkelijk is. Ik krijg hier binnen soms over deze. Niet vanmorgen, nee, dat zeg ik niet. Ik bedoel in de tijden dat ik daar in Californië ben en in de verschillende dergelijke plaatsen. Ik ontmoet daar predikers en als de onderscheiding er is, voel ik mij alsof ik hen over mijn knie zou kunnen leggen om hun een kleine evangelie protoplasma stimulatie te geven. Jazeker. Nu, om een man te zien die zou willen proberen zijn kleine vrouw te nemen en vies vuil met haar te leven. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik geloof dat u zich over uzelf behoorde te schamen als een man van God. Om, wees gewoon een man. Wees een geliefde. Respecteer haar zoals u haar altijd respecteert. Schenk geen aandacht aan sommige van deze non-sexy boeken of die onzin in de seksboeken. En zulke dingen waar u over leest of al het spul en dergelijke. Krijg die vuile rommel uit uw gedachten. De Bijbel zegt geen vuile taal onder elkaar te hebben als u heiligheid beleidt. Behandel die kleine dame als uw kleine lieveling. Als ze 60 is, wees dan gewoon dezelfde. Wees die galante vriend. Bedenk dat u dat bent. Probeer u geen van deze nieuwe dingen en ik weet waar ik over spreek. En wees gewoon een man, een ware broeder, een echte christen. Ik weet dat dit klinkt, maar u bent mijn kinderen. Ik heb een recht om tegen u te zeggen wat ik wil, zie. U bent mijn kinderen, leef recht. En uw vrouwen leven op de juiste wijze met uw man. En uw mannen leven op de juiste wijze met uw vrouwen. Wees echt werkelijk aardig en respecteer elkaar gewoon met. En uw familierelaties enzovoort. Laat ze net zo eerbiedig en godzalig en in harmonie met elkaar zijn en alles als het maar kan zijn. Forceer nooit en wees nooit vuil en vulgair. Heb begrip. Spreek met uw vrouw. Als uw natuur zo is en haar natuur anders, bespreek het met haar. Probeert u hetzelfde te doen met hem, zuster. En op dezelfde wijze begrijp elkaar en wees een echte christelijke heer en een echte christelijke dame. Een broeder en zuster met elkaar. Denk altijd dat u Gods kinderen bent. En u bent van een koninklijke familie. U bent een koninklijke bloeder. Er is geen beter bloed in de wereld dan het uwe. En dat is juist. En een koninklijk bloed laat zichzelf zien. Dat is wat het is. Het is koninklijk. Alle die dat geloven, zeggen amen. Jazeker. Toon wat u bent. Ik ben een zoon van een koning. Ik ben de zoon van de koning. Mijn vrouw is een dochter van een koning. Hoe zou ik die dochter van de koning behandelen? Hoe zou zij die zoon van de koning behandelen? Ziet u wat ik bedoel? Wees echt en waarachtig. Zal er een beweging van de Heilige Geest zijn, tekenen en wonderen en mirakelen gedaan door de bruid, voordat ze weggaat of wachten wij slechts op zijn verschijning? Ik ga met deze sluiten, neem ik aan, omdat ik hier nog te veel heb om op in te gaan. En het wordt echt laat. Het is nu 20:01 en ik heb er misschien nog wel 30 of 40. Ik zal dit zo goed als ik kan, wat de tijd betreft, beantwoorden. Ik neem gewoon de volgende 3 minuten. Ik zal deze nemen wanneer ik gelegenheid krijg. Zie, ik weet niet wanneer ik ze kan nemen. Ik zal mijn uiterste best doen. Verheugt u zich erin? Het helpt mij ook, zie. Als je hier komt en je pakt ze zo, voordat je ze zelfs ingezien hebt, zie, krijg je soms dingen die je niet kunt beantwoorden. En ik hoopte dat ik ze zou pakken. En ik weet dat er hier één bij is over het slangenzaad. Die had ik zo graag willen nemen. Ik had het willen verklaren, zie. Maar ik denk dat ik hem net miste, dus ik zal gewoon moeten. Misschien wil de Heer het niet op die wijze gedaan hebben, maar het ging over het slangenzaad voor het geval dat iemand bij de band zou gaan zeggen, wel, hij sloeg die over. Hoeveel willen er nog 2 minuten voor lijden? In orde? Nu wacht, laat me eerst deze nemen. Laten we zien. De vraag hier is deze. Zullen er wonderen gedaan worden door de bruid? Zeker, het wordt nu gedaan. Zo is het. Zie? Maar kijk niet uit naar iets dat grote, of om de hemelen te openen en de hemelen te sluiten, zodat het niet regent. Dat gebeurt bij de Joden. Dat behoort hier helemaal niet bij. Dat zijn Mozes en Elia voor de Joden. Helemaal niet voor deze gemeente. Lees de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring, dan ziet u wat de gemeente hier is. Dat is allemaal voor de gemeente. En als zij terugkomt met de bruid, als u wilt weten wat op de gemeente betrekking heeft, lees dan de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring en ga naar het 19e hoofdstuk en begin vandaar te lezen, zie. Daar hebt u de bruid. De rest ervan is voor de Joden. Nu, over het slangenzaad. Ik kan de vraag hier niet vinden, omdat u kunt zien dat er gewoon een hele stapel ligt. Maar de persoon zei, als de slang, als het slangenzaad, zie, de vrouw, zij kreeg een zoon van de Heere, zoals ze zei. Wel, ik geloof dat ik verleden zondag verklaarde hoe zij het van de Heere kreeg. Als zij hem al kreeg, kreeg ze hem van de Heere, zie, omdat het van de Heere moest komen, want Gods wet heeft... Deze wet zal God gehoorzamen, precies. Hij verordineerde dat de zon zou schijnen en de zon schijnt. Hij verordineert dat de regen zal vallen op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, het gebeurt. En zaden die in enig veld geplant worden, of ze goed of slecht zijn, zullen opkomen. Het is een zaad. En als een zaad geplant is, ongeacht, de enige manier waarop deze slang het zaad kon planten, was omdat hij het enige dier was dat direct volgde op het menselijk wezen. Want in de evolutie van de mensheid, toen de mens God broedde over de aarde, en er begon vogels voor te brengen, en van de vogels kwam hij tot verschillende anderen, toen de chimpansee en van de chimpansee tot de slang. Nu hij veranderde die slang op zulke wijze, dat moest gedaan worden, dat het dit geslacht in verwarring zou brengen. Dat probeert een bot te vinden dat eruit ziet als het een of andere soort dier, dat gedeeltelijk mens en gedeeltelijk dier was, om te zeggen dat het daar is waar de mens. Ze hebben het spoor van de chimpansee verloren en vanaf de chimpansee, alleen de chimpansee heeft geen verstand. De chimpansee heeft geen ziel, hij kan niet denken. Hij kan alleen een geluid en hij kan een paard doet giha of iets dergelijks, een hond doet kom hier, Fido, doe een kunstje, spring eroverheen en men plaatst blokken en dergelijke en ze doen dat door emotie, door het gehoor en dergelijke en de actie. Maar denken en begrijpen kunnen ze niet. Ze weten niet dat ze naakt zijn. Ze kennen het verschil niet tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Zoals dat. Ze hebben niet zulke wetten zien. Ze kunnen het niet doen. Het menselijk wezen is het enige. En de volgende die het dichtst bij het menselijk wezen stond, was de slang. De Bijbel zei dat hij het listigste was van alle beesten van het veld. Knapper, hij had bijna een ziel. Hij had een plaats voor een ziel. Maar wat deed hij? Hij verkocht zich aan Satan om God te bedriegen. Om dat te proberen. Hoeveel begrijpen het tot dusver? Satan, de slang, had bijna een ziel. God wist dat zij naar die beenderen zouden zoeken en er is niet één been in een slang dat eruit ziet als dat van de mens. Dat is de vloek op hem. Hij stond op zijn voeten, net als een mens. Let op. Dat Satan, dat het dicht bij de menselijk zaad stond, Satan zelf, de geest, wist dat het enige zaad was dat de vrouw zou kunnen bevruchten. Omdat de chimpansee het niet zou doen. Ze hebben het gemengd en al het andere. Het ging niet. Maar hij wist dat de kind van leven die in de chimpansee was, niet zou komen tot het veld van de vrouw. Het eitje. Maar hij wist dat het zaad van de slang dat wel zou kunnen en daarom handelde hij met de slang. En Adam had nooit geweten dat deze handeling gedaan kon worden. Zie? Zij was vrouwelijk gemaakt, zeker. Ze zou er later toe gekomen zijn. Maar ziet u, de soevereiniteit van God om zichzelf als redder te ontvouwen, enzovoort, zoals ik vele malen verklaard heb. Maar Satan wist dit. Want hij kwam tot haar in de vorm van deze slang, die het beest was, een beest, en kwam tot haar, en zij werd eerst door Satan bevrucht. En als u zult opletten, ziet u dat er maar twee handelingen verricht werden, en er werden drie kinderen geboren. Onderzoek de schrift. Zij baarde een tweeling. Eén van hen was zaad van de slang, de andere was Abel. Zij verleidde haar man en vertelde, zie, toen toonde zij haar man wat het was. En toen leefde hij ook met haar en zij baarde dit kind. En ik wil u laten zien dat zij bevrucht werd met een tweeling door twee verschillende. Dat is een maagdelijke vrouw. Hun zaad is sterk, kijk zoals hier. Abraham trouwde met zijn eigen zuster. Wel, als een man vandaag met zijn zuster zou trouwen, zouden zijn kinderen idioten zijn, zie. Maar het menselijke. En hier trouwde Jacob of Isaac met Rebecca, die zijn eigen nicht was. Zijn volle nicht. Bloedrelatie, zie. Het kind van de broer van Abraham. Let op, let u hierop. Het menselijke ras was zo sterk. Nu, als u wilt opmerken. Er zijn altijd door tweelingen geweest. Daar waren Kain en Abel waren tweelingen. En Esau en Jacob waren tweelingen. Jezus en Judas kwamen uit dezelfde stam en in dezelfde kerk. En zelfs de Heilige Geest en de Antichrist zullen tweelingen zijn. Zo dicht bij elkaar, dat indien het mogelijk waren, de uitverkorenen verleid zouden worden. Hebt u het begrepen? In orde. Nu om dit te bewijzen wil ik u meenemen naar Judas, 17e vers geloof ik, of het 14e vers van Judas, waar staat, nu merk dit op, ik zal sluiten, let op, om de hele zaak af te ronden en in orde te maken. In de eerste plaats zei hij, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang. Zie? Nu, zij heeft geen zaad, daarom was het zaad dat zij kreeg Satans zaad. Kain was de zoon van Satan. Zij had geen zaad, dus zij ontving het door seksuele gemeenschap. En toen zij het deed, werd het haar gegeven door Gods vijand. En toen God haar een zaad gaf, was het helemaal zonder seks. Begrijpt u het? De dienstmaagd en haar kind werden uitgeworpen omdat het niet zou erven met de vrije vrouw en haar kind. En merk op, toen werd haar een zaad gegeven, het wel Christus was, nog haar eitje. Nu de protestanten willen geloven dat het maagdelijke geboren hemoglobine was, dat het geschapen bloed van God was, waarin de kiem lag, maar ze zeggen dat het haar eitje was. Beslist niet! Dat eitje kan niet door die eileider in de baarmoeder komen, tenzij daar een sensatie is. Dan stelt u dat God met een geest seksuele gemeenschap heeft met een vrouw. Hoe kan dat gedaan worden? Het was een geschapen zaak, helemaal van God. zowel eitje als kiem. En hij was de zoon van God, niet de zoon van Maria, want hij noemde haar nooit moeder. Vrouw noemde hij haar, nooit moeder. Zij was zijn moeder niet. Het was de zoon van God. En God is één. Begrijpt u het? Nu, nog een ding, om dit te bewijzen en het vast te krinken, wanneer iemand ooit met u twist, ga hier naar het boek Judas. Ik geloof het 17e vers, 14e of 17e vers, waar staat nu Henoch. Wilt u dat ik het lees? Heb je daar nog wat tijd voor? Laten we het dan nemen. Dan zal ik weten, omdat de band hier verder gaat en wij er anders misschien door in verwarring zouden komen. Laat mij zien of dit is het 14e vers. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Nu, ga terug naar het 5e hoofdstuk van Genesis, geloof ik, dat het is. En ga dan ook naar het evangelie van Lucas. Ik wenste dat ik het kon vinden. Ik schreef het hier allemaal op, als ik het hier kan vinden. En u zult ontdekken dat in de geslachtsregisters, nergens in de Bijbel, als, kijk, als Noach, als Henoch, de zevende vanaf Adam is, zegt de Bijbel, Adam en dan zijn zoon Seth. Omdat Kain Adams zaad niet was. Er staat dat Adam Seth gewon, en Seth gewon, Jered, Jered gewon, en zomaar door tot Henoch. En Henoch was de zevende vanaf Adam. Nergens wordt er ooit over gesproken dat Kain beschouwd werd iets te zijn in de geslachten van God. Amen. Nu kijk gewoon en ontdek of het niet, of het zo is of niet. Onderzoek het. En Lucas komt en neemt hen regelrecht weer op en plaatst hen vanaf Adam. Niet één keer wordt Kain ooit genoemd in de hele zaak. En als Henoch, zie, de zevende vanaf Adam was, waar kwam Kain dan binnen? Omdat de Bijbel in de geslachtsregister zei dat Adam zijn zoon Seth gewon. En Seth gewon Jered en Jered gewon zo en zo, even zo verder. En niet één keer wordt Kain ooit genoemd, dan kon hij niet de zoon van Adam zijn. Dus moest hij de zoon van de slang zijn en hij kon geen zoon zijn zonder seksuele gemeenschap. Amen. Als hij het niet was, werd hij maagdelijk geboren, dan zou hij een zoon van God zijn. Ik zou ze daar wel eens uit willen zien komen. Nu, dezelfde God die dat openbaarde, is dezelfde God die mij vertelde over huwelijk en echtscheiding. Als hij die dingen zegt, mijn broeder, zuster, ik ben uw broeder, een mens, maar als hij dat zegt, en als dat me hier van binnen treft, kan ik het u niet verklaren. Ik hoef het niet te proberen, omdat ik het niet zou kunnen. Maar het is nooit één keer verkeerd geweest. Alhoewel ik het zelf helemaal niet kon zien, ik kon het niet zien, maar ik hield er gewoon aan vast, en dan begint hij het te openbaren. Dan vloert het mij gewoon, daar was het precies, en ik zag het niet. Het gaat voorbij aan uw scholing, het gaat voorbij aan uw redeneringen en al het andere. Zo ging het aan Kain voorbij. Nu, als wij tijd hadden om hier terug te gaan in Genesis en beginnen te lezen, laten we zien of ik het even zou kunnen oppikken en het hier terugvinden. Ik weet niet zeker of ik het zou kunnen vinden of niet. Mevrouw Wood, herinnert u zich dat ik het onlangs liet zien? Gewoon, wat is dat, het 5e hoofdstuk? 5e, in orde. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En hij noemde zijn naam Kain. Hoe noemde hij zijn naam? Waar is die eerstgeborene die toen het eerstgeboorterecht had? Hij wordt zelfs nooit genoemd. Seth was zijn zoon. Nu komen wij hier weer en wij vinden waar gezegd wordt. En nu werd aan Eva een zoon gegeven, omdat Kain Abel gedood had. Let nu op als wij verder gaan. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. leefde 130 jaar en gewon een zoon, naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaren, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren, en 30 jaren, en hij stierf. En Seth leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En zo gaat het door. En hij is de zevende. Henoch is de zevende vanaf Adam. Nu, ik herinner mij niet precies waar het in Lucas staat. Hebt u dat ook opgetekend, mevrouw Wood? Ik liet het haar onlangs zien en... Wat zegt u? Ik geloof dat u gelijk hebt, zuster Wood. We hebben het daar in een boek aangetekend, maar in haar Bijbel waar ik het liet zien. Ja, hier is het. Ja, de geslachtsregister is goed. Nu, als wij hier zullen opmerken, in het derde hoofdstuk van Lucas hebben we hetzelfde, wiens zonen enzovoort, en Noach, welke een zoon was van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Malaleel, de zoon van Canaan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Waar kwam Kain binnen? Waar is Kain, de eerstgeborene? Het geboorterecht was voor hem. Waar kwam hij vandaan? Hij was het zaad van Satan. En niet van God. Hij was ook niet van Adam, omdat de naam van Adams zoon Seth was. Kain, het slangenzaad, doodde zijn eerste zoon. Hij was een type en schaduw van de slang, die ook zijn andere zoon Jezus doodde. En Seth nam zijn plaats en in het geslachtsregister, hetwelk de opstanding betekent, dat de geslachten van God volledig zouden worden voortgezet. Ik wil zien dat iemand hem daar nu inplaatst en zegt dat het niet het slangenzaad was. Het werd niet erkend in het geslachtsregister van God, nog in de geslachtsregisters van het menselijke ras, de geslachten van Adam en welk andere ook. Klopt dat? Hoeveel geloven het en zeggen amen? Amen. Zeker, hij was het niet, het was het zaad van de slang en niet het zaad van Adam. Hij zei dat het Adams zoon was, het was niet Adams zoon. Zei, ik heb hem van God gekregen en zij moest wel, het was een zaad. Het was een zaad, maar het was het zaad van de slang, zie? Zie? En hij moest terugkomen in een maag ten einde die seksuele handeling die gedaan was op te helderen. Adam werd hier op aarde geplaatst, maar hij had nooit uitgevonden dat hij een vader moest zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Satan, die dit wist, kwam tot Eva voordat Adam tot haar kwam. En daar ligt de hele zaak vandaag. Broeder, dat is het wat huwelijk en echtscheiding en al het andere tot zo'n verstrikking maakt, zoals het vandaag is. Het is heel triest, zie. Maar God heeft een weg gemaakt waarvoor wij dankbaar zijn. Hebt u hem lief? Is hij niet wonderbaar? Nu, is het slangenzaad juist? Ik dacht dat misschien iemand op de band zou mogen denken dat ik bang was om het aan te pakken. Zie, dat zij zouden zeggen, wel, hij sloeg het twee keer over, hij is gewoon bang om het aan te pakken. Zo zijn we niet. Zolang de Heer erin is, is het in orde. Weet u wat, zoals ik zei over die arend die keer, toen ik het gevoel van zijn vleugelschade sloeg, weet u. En ik dacht, ben je niet bang voor mij? Ik had mijn geweer daar liggen en ik zei, ik zou je kunnen schieten. Hij wist dat ik hem niet zou kunnen schieten. Ik was te ver van dat geweer. Ik zei, ben je bang? Hij staarde gewoon met zijn grote ogen en keek naar mij. En zat daar een kleine eekhoorn die zei, tja, 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 ik zal je aan stukken scheuren, ik zal je aan stukken scheuren. Hij besteedde geen aandacht aan die eekhoorn, maar hij werd het beu om naar hem te luisteren. Dus na een poosje maakte hij gewoon één grote vleugelbeweging, ging zo weg en plaatste gewoon zijn vleugels. En hij wist hoe hij met die vleugels moest manoeuvreren. Vloog gewoon helemaal uit het zicht zitten en ik zag hem gewoon zo klein worden als een stipje. Broeder Fred, ik geloof dat ik het u liet zien. Ik kreeg broeder Fred in de gaten en daarachterin dat toen hij daarnet amen riep. Ik geloof dat ik je die plaats daar liet zien met broeder Wood. Waar je ook bent, daar boven in de bergen waar dat plaatsvond. Ik zag die arend, hij werd in die storm gedwongen naar beneden te komen en ik stond achter deze boom. En ik was aan het jagen op eilanden en het was al wat later en het was in oktober en sneeuw en zo. Deze broeder hier was verleden herfst daar boven bij ons, broeder John en zo, precies boven Coral Peaks. Daar gebeurde het. Ik stond daar en ik stond er achter deze boom. Sneeuwde en regende een beetje en ik stond daar gewoon. Die arend stond daar en hij was gedwongen naar beneden te komen. Hij vloog daar op en een grote monsterachtig uitziende knaap, een grote bruine arend. Hij zat daar en keek rond. Ik dacht wel, ik had echt een goede tijd. Ik riep uit, prijs de Heer, halleluja! En ik liep rond en rond een bosje heen, zo juichend. Ik keek daar naar beneden en ik kon die oude coyote horen huilen. U weet hoe ze tekeer kunnen gaan. Toen ik daar vorig jaar was, net voordat het begon te regenen, begonnen zij te huilen. Het was een kleine wolf, weet u. Ik houd er gewoon van om ze te horen. En ik kon de eland ginds horen. Wieuw. zoals zij doen. En daar ver weg antwoordt het wijfje hem. Volgende week, de week daarop, ga ik ze op ze jagen, zo leren wil. Dus toen ik dat daar hoorde, oh, het is gewoon zoiets goddelijks om daar boven te zijn. Oh, dat is mijn kathedraal daarboven waar ik met hem spreek. En dan kom ik naar beneden om met u te spreken, zie. En daarboven, oh, het is zo wonderbaar, gewoon ontspannend. Terwijl ik daar stond, dacht ik, oh God, ik keek naar toen begon het te regenen. En de evergreens waren bereipt en een regenboog spande zich daarboven vanaf Coral Peaks tot Sheep Mountain. Boven die weg en die weg. En ik dacht, oh God, kijk daar toch. Ik dacht, daar bent u, oh Alpha en Omega, het begin en het einde. Hier komt het neer en hier en daar. U bent dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. De 7 gemeentetijdperken, de 7 gouden kandelaren, daar bent u. God, hoe wonderbaar bent u. En ik was gewoon aan het juichen. Ik zette mijn geweer neer, liep om de boom heen, uitroepen, glorie van God, prijs de Heer, en zomaar steeds om die boom. En ik had daar gewoon een geweldige tijd, terwijl ik alleen was. Gewoon de Heer en ik, weet u. En na een poosje kwam daar die arend uit het kreupelhoutbosje. En ik keek precies naar mij en ik dacht, wel, houd je daar niet van? Ik zei, ouwe jongen, ik aanbid dezelfde God die jou maakte. Zie? Hij knipperde wat met zijn grote grijs uitziende ogen en keek rond naar mij en ik was zo aan het juichen. Een kleine, oude, grove den-eekhoorn. Ieder ooit in de bergen jaagde weet dat hij de politieagent van de bos is. En hij sprong daarop, kleine oude makker, niet groot genoeg om iets te doen, maar oh, wat een herrie. Hij sprong daar omhoog en naar beneden, ja. En hij ging maar tekeer. En die arend sloeg hem gaande en hij keek weer naar mij. Ik dacht, mijn heren, wel, waarom zou u mij stoppen voor zoiets? Zie? Ik zei, wel, want u weet, ik was aan het aanbieden, u aan het aanbidden. Wilt u dat ik iets van die arend zie? Ik zei, ik zal hem laten bewegen, of is het voor de den-eekhoorn? Ik stond daar en sloeg ze een beetje gade. Ik dacht, ik zal hem gewoon een beetje bestuderen. Ik zei, één ding dat ik bij hem opmerkte, dat hij niet bang is. Ik hou ervan, niet bang. Hij stond daar, die grote vogel. Ik zei, weet je wat, mijn geweer stond tegen een boom. Ik zei, weet je dat ik je zou kunnen schieten? Hij wist wel beter. Hij wist één ding, ik zou het niet doen. Ik bewonderde hem te veel. Zie, daar stond hij totaal niet bang. En ik dacht, ik zou je kunnen schieten. Nu, ik had hem gezien en hij keek zo naar mij. En hij bleef zijn vleugels gereed maken, weet u, om terug te gaan. U weet hoe zij dat zo doen met hun vleugels, weet u. Grote, brede vleugels, ongeveer zo lang, weet u. En het was een grote knaap. En hij zat daar en ik keek naar hem. En dat was ver voordat ik deze dingen wist. Het is jaren en jaren geleden, misschien wel 20 jaar geleden. En ik lette op hem. Na een poosje zag ik hem. Ik dacht, wat is hij? Hij is niet bang, dus bewonder ik. Dat bewonder ik. Maar wat is er zo goddelijk aan die oude arend? Ziende naar die grote kromme snavel op deze manier en die grote ogen, dacht ik, jongen, dat is een echte vogel. Nu, niemand, als een havik, zou proberen hem te volgen, zou hij een stuk uit elkaar vliegen. Er is niets dat hem kan volgen. Nee. Er zou een vliegtuig voor nodig zijn om dat te doen. Jazeker, er is geen vogel die hem kan volgen. Hij gaat zo hoog en dan, hij heeft ogen waarmee hij ook helemaal naar beneden op de grond kan zien, terwijl hij ver boven is. Jehovah vergeleek zijn profeten met arenden, ziet u. Hij hield hen zo hoog op. Ze moesten daar speciaal voor gemaakt zijn. Laten we zien, voorbestemd, geboren voor dat doel, zie, om zo opgeheven te worden. En dan u, welk nut heeft het voor u om daarboven te gaan als u niet ziet waar u bent? Zie, wat is het nut om daarboven te komen als u niet weet wat u doet, zie? Zie, wat is het nut van op en neer springen, te juichen en in tongen te spreken als u niet weet wat het allemaal is, zie? Zie? U moet begrijpen. Het begrijpen terwijl u daar bent, zie. Dus ik lette op hem, weet u, terwijl hij zich daar bewoog. Ik hield, ik bewonderde hem gewoon. Hij was zo'n prachtige vogel. En toch zou hij waarschijnlijk het vlees van enkele van mijn herten en dergelijke opeten. Dat ik keek naar hem en na een poosje dacht ik, weet je, wat is hij? Na een poosje werd hij vermoeid. Ik geloof niet dat hij vermoeid werd van het kijken naar mij, maar ik denk dat hij vermoeid werd van het luisteren naar die kleine oude eekhoorn die daar zat. Weet je, we hebben er zoveel vandaag in het kamp, weet je. Zie, tja, de dagen van wonderen zijn voorbij. Het is niet zoiets als goddelijke genezing. We hebben deze dingen niet meer, zie. Die kleine, oude, aardgebonden eekhoorn die daar op die boomstronk zingt, je moet hierbij behoren. Zie? Hij zat daar gewoon te schitteren terwijl hij op en neer sprong. Oh, hij vibreerde, hij schudde zo hard. Hij werd vermoeid om er naar te luisteren en hij maakte gewoon één grote sprong en het schudde gewoon die tak waarop hij zat, op deze manier. En de tak schudde op deze manier en hij ging er vandoor. Zie, hij spreidde zijn vleugels uit en scheerde door dat bos daar en toen hij dat deed, let ik op hem, zie. Hij was niet bang, omdat hij de tegenwoordigheid van zijn door God gegeven vleugels kon voelen. Hij wist dat die vleugels hem weg konden brengen uit elk soort gevaar, zie. En dus, dat is de wijze waarop wij ons willen voelen. Dit is het woord, en degene die het woord schreef, is mijn vleugels. Ik ben niet bang voor het woord. Het zal u regelrecht door elk soort moeite dat er is heen voeren. Het is een zwaard dat zijn weg precies rechtdoor zal snijden. Maakt u zich daar nooit zorgen over, zie? Nu, ik merkte toen op dat hij niet klapte met zijn vleugels. Hij plaatste alleen zijn vleugels, zie? En iedere keer dat de wind erin zou komen, steeg hij gewoon omhoog. Hoger komend. Ik stond daar en vouwde mijn armen en keek naar hem totdat hij slechts een klein stipje was dat ik nauwelijks nog kon zien. En ik dacht, God, dat is het. Daar is geen hardlopen om je hierbij aan te sluiten of rennen om je daarbij aan te sluiten en dit, dat of wat anders te doen. Het is alleen maar je vleugels te plaatsen. Te weten hoe je je vleugels van geloof moet plaatsen in het woord van God en weg moet vliegen van al die onzin van schetter, schetter hier en schetter, schetter daar. Ja, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit falen. Nu, ik heb weer ongeveer 20 van u deze middag. Nu u die genoteerd staat voor deze persoonlijke interviews van deze middag, wel spreek af met Billy, omdat ik geloof dat ze mij proberen iets eerder te laten beginnen om hen allen te kunnen helpen. Als ik kan, wil ik elk van hen hebben die ik mogelijkerwijs kan hebben. En ik deed dit, niet omdat Billy wist het niet, zie, maar mijn gedachten waren zo opgewonden na ongeveer 20 visioenen hier binnen vanmorgen, zie. Dat het, of wat het ook was, het brengt je gewoon in een. En Billy zei, waarom gaat u hier niet uit? En neemt een beetje, ontspant u zich. En ga uit en beantwoord enige van deze vragen daar. En ik zei, broeder Neville heeft een boodschap. Ik zei, ik zal het hem gaan vertellen. En daar ging hij. Broeder Neville zei, kom. Dus toen stond ik op en kwam hierheen. En sommige van hen wachten nog voor vanmiddag. Had spijt dat ik u hier hield tot 1 uur. Maar ik neem aan dat ik overmorgen zal moeten vertrekken om weer naar Arizona terug te gaan. Bedenk, zo de Heere wil, zal ik de volgende keer dat ik terugkom tot u willen prediken over u in de schrift het juiste tonen van huwelijk en echtscheiding. Dit, en dan ik, en het dan gewoon laten het uitleggen precies zoals het werkelijk is, dan zult u het zien vanaf dan af aan. Dus tot die tijd, heb goede moed, de Heere zegen u rijkelijk. Zullen we opstaan? Ook opstaan. Het is een zuster die profeteert. Prijs de Heere. I love him. I love him.
Do you?
Yep. Because he first loved me and purchased myself. Hebt u hem lief? Nu laten we elkaar de hand schudden terwijl we het opnieuw zingen. Ik. I love him. I love him. Because he first loves me. And purchased myself. Oh, is dat niet wonderbaar? My. Billy wilde zeggen, wilde dat ik zou aankondigen dat hij na de zegening iets wilde zeggen tot die mensen hier die deze persoonlijke interviews wenst. Zie, hij wil u binnen een paar minuten ontmoeten. Maar ik voel nu gewoon om een ogenblik van aanbidding te hebben. Deze, houdt u er niet van om hem te aanbidden in de geest? And purchase myself in on Calvary's tree. Oh, is het niet wonderbaar? Oh, ik heb hem lief. In mijn hart heb ik hem lief. Als ik mijn hart ken. Ik geloof van u ook. Dus tezamen zijn wij zijn kinderen. We hebben elkaar lief. Ik kan hem niet lief hebben zonder u lief te hebben. En als ik zeg dat ik hem lief heb en u niet lief heb, dan zegt de Bijbel dat ik een leugenaar ben, zie. En als u mij zou willen lief hebben of mijn gezin, als de keuze was wat ik wil dat u doet, mij lief hebben of mijn gezin, hebt u mijn gezin lief. Ik zou liever hebben dat u Billy Paul zou lief hebben dan mij. Als het tot zo'n ontknoping moest komen, heb ik liever dat u dat deed. Ik wil dat u naar mij luistert, omdat Billy geen prediker is. Maar ik wil dat u luistert naar wat ik tot u zeg. Maar als u iemand wil liefhebben, heb hen dan werkelijk lief. En als u zegt, ik wil of Billy liefhebben, heb dan Billy lief. Zie, God voelt op dezelfde wijze over ons. En wij kennen niet, dan weet ik dat u Billy niet kunt liefhebben zonder mij lief te hebben. Omdat hij een deel van mij is. Ziet u? Dus ik kan God niet liefhebben zonder u lief te hebben. Omdat u een deel van God bent. En oh, we hebben elkaar lief. Oh, ik geloof dat het zo wonderbaar is. Denkt u niet dat die liederen iets fijns zijn? Nadat we deze dingen beantwoord hebben die ons in twijfel brachten. Oh, zo werkelijk. I love him. I love him because he first loved me and purchased myself.
Oh, they come from the east and west.